Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Het is zondagochtend, 11 april 2021 en vanuit de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn.
Na de monumenten wordt weken toegeleefd en voor de grote rondes is ook bij ons aandacht in overvloed. Maar het meest onderschatte gerecht op de wielermenukaart, schreeuwen wij vanaf heden in koor, is de rittenkoers van een week. Net lang genoeg voor een meerdaagse, multidimensionale, 8D-beleefde koerstactiek. Net kort genoeg voor alle dagen spanning en aanvalslust. Combineer het met een mooie regio, wij bieden u Zuid-Frankrijk of Midden-Italië of het Baskenland en een blik met de beste wielrenners ter wereld en er ontstaat een formule waar de rechtgeaarde bankzitter zijn of haar vingers bij kan aflikken. De ronde van het Baskenland toonde zich deze week maar weer eens van zijn beste kant en serveerde ons een duel met de stevige Tsjechos gunpotentie. Rocky versus Pocky met hun adjudanten en opvallend veel wielergochmen. De winnaar rekende af met zijn daaldemonen uit Parijs-Nice en tankte vertrouwen in het lerend vermogen van zijn ploeg. De winnaar van de Ronde van het Baskenland, nou ja, naast wij kijkers natuurlijk, Primoz Roglic.
Relax, we can take this one together and you can have the day and I'll have the title. Roglic almost sitting up, almost a windbreaking with his body here. Come on, give us a cheer for goodness sake. He's rabble-rousing, Brian, that's wonderful to see as well. So, David Godeau will take the stage and Roglic is the king of the Basque Country. He will now start to look forward to trying to look sartorially elegant with the most enormous hat. You'll see what we mean in a few moments' time.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France, sitting right next to you.
Willem.
Jonne.
Je bent er weer.
Ja.
En ik zou willen zeggen dat je als een nachtegaaltje klinkt.
Ja.
Maar...
Nog niet helemaal, hè?
Nee. Maar je hebt geen levensbedreigende ziekte.
Nee, zeker. Ik vind ook al dat ik het wel kan hebben. Zo'n lichte verkoudheid maakt mijn stem altijd iets...
Geeft het rauwig. Niet dat rauwe randje, ja.
Toch de Tom Waits in mij los.
Waar ze bij Idols altijd naar op zoek waren. Of bij X-Factor.
Ja, precies.
Er zit een mooi rauw randje aan je stem.
Ja, ja, nou, dat heb ik nu dus.
Ja, mooi. Ja,
maar ik ben helemaal schoon. Negatief getest en alles.
Ik denk dat onze vrouwelijke luisteraars verrukt zullen
zijn. Die kunnen een lol op met deze twee bassen. Ja, nee, dat is waar.
Ja.
Maar we zitten hier zondagochtend.
Ja.
Niks van jou eigenlijk.
Nee, midden in de nacht.
Ja.
Dus
jij gaat zo weer even een dutje doen. Ja. Dan neem ik het gewoon over.
Ja, ik ben voor dag en dauw opgestaan. En want je kent mij, morgen stond heeft goud in de mond.
Uh-huh.
En dus ik zat hier al uren wakker te zijn totdat jij eindelijk kwam. Ik heb niet geslapen vannacht.
Oké. Okay.
Dus heerlijk.
Ja, nou, het is je niet aan te zien. Je ziet er weer uit als een, hoe zie je eruit? Als Zlatan Ibrahimovic in zijn beste dagen.
Ah, kijk, is het omdat ik een Paris Saint-Germain shirt aan heb?
Ja. Dat is een mooie...
Ja, is mooi, hè?
Ja, ik zal straks een fotootje trekken voor onze luisteraar. Maar je was niet de enige die voor dag en dauw op pad was. Want ik zag vanochtend dus een foto van Grisha Nierman.
Ja.
De ploegleider van Jumbo-Visma. Die achter een beregende autoruit een foto trok van Primoz Roglic, die vanochtend om, denk ik dat het 8:30 was.
Echt?
Alweer een toeretappe in Frankrijk aan het verkennen was.
Wauw.
Ja.
Dat vind ik wel echt, echt klasse.
Ja, een korte nacht na zijn overwinning in Baskeland. Wat ze toch wel een beetje gevierd zullen moeten hebben, gok ik.
Dat mag ik hopen, ja.
Ja, maar dat is wel, geeft je wel, ik vond het wel een mooi beeld geven van wat topsport eigenlijk vraagt.
Zo, de knetter. Dat is denk een van de dingen waar weinig mensen bij stilstaan. Maar het verkennen van een grote ronde is natuurlijk ontzettend logistiek. Ja. Een ontzettend moeilijk gegeven.
Kijk, ja, wanneer doe je dat?
Ja, zeker als... Ja, je hebt natuurlijk een wielerkalender die redelijk vol is tegenwoordig. En waar ook verwacht wordt dat toppers op meerdere momenten in het jaar er staan. Kijk, Armstrong die was maar met één ding bezig het hele jaar. En die stond er ook onbekend, hè. Die had alle hotels, alle etappes, had hij meerdere malen verkend. Die wist waar alle hiaten lagen. Maar ja, voor deze jongens is dat veel lastiger natuurlijk.
Ja, ja, precies. En dus moet je dus op dit soort momenten gaan zoeken.
Ja.
Dus de maandagochtend, of wat is het, de zondagochtend na Baskeland hebben we tijd om een deel van de etappe van de Tour de France te verkennen.
Wauw, ja. Waar je zin in hebt, hè?
Ja, vond ik ook, ja.
Schrikkelijk.
En je weet ook wel dat, het is ook wel echt een, ik hoorde eerder deze week een voetbalpodcast.
Oh, Studio Socrates?
Nee, de andere. Nee,
dit meen je niet. Je zit gewoon naar de concurrent, naar mijn concurrent te luisteren?
Ja, het is de Cor Podcast.
Ah, de Cor Podcast.
En dat was onder andere met Ron Vlaag.
Oh.
En dat was een soort afscheidsinterview van Ron Vlaar. Die stopt met voetballen. Ja. Natuurlijk oude centrale verdediger. Maar die vertelde dus ook hoe hij 2 jaar lang had toegeleefd naar het WK in Brazilië.
Oh ja, en, dat verhaal ken ik.
En dat was, vond ik heel indrukwekkend. Maar het opvallende was eigenlijk dat het zo als uitzonderlijk werd beschouwd in de voetbalwereld. Dus dat wat hij vertelde namelijk was waarvan ik dacht, dit is een redelijk standaard programma voor een wielrenner. Namelijk dat hij elke dag bezig was met zijn eten, met zijn rust, met naast zijn voetbaltrainingen ook andere trainingen te doen, zodat zijn lijf sterker werd. Dat hij twee keer per week bij een fysiotherapeut zat om te zorgen dat zijn lijf los werd, weet je wel, en sterker werd. En maar wat me dus heel
het
erg...
heeft geholpen.
Het heeft enorm
was
geholpen.
Ontzettend goed dat toen.
Maar wat me enorm opviel was dat dat werd echt beschouwd als een uitzondering in de voetbalwereld. Ja. Zelfs op het niveau van het Nederlands elftal.
Ja, dat is het ook. Maar voetbal is wat dat betreft gewoon ook wel een heel conservatieve sport die in ieder geval in Nederland nog echt wel heel erg achterloopt. Kijk,
ja,
maar Ronaldo wordt er toch ook altijd om geprezen. Om zijn monniken bestaan. Maar voor wielrenners is dat natuurlijk gewoon al veel langer echt.
Het is echt een standaard.
Letterlijk dagelijks kost.
Ja.
Want het is let op eten, heel veel rusten. En echt alleen maar bezig zijn met die sport.
Ja. Maar wat ik fascinerend vond is dat het lijkt dus zelfs in het profvoetbal op het allerhoogste niveau nog mogelijk, of misschien ja, op het allerhoogste niveau nog mogelijk om een soort lifestyle voetballer te zijn. terwijl je in het wielrennen, volgens mij om de top te halen, kun je niet anders dan een soort bijna monomaan leven. Op zo'n Ron Vlaars. En dat doet Rocky dus.
Ja, maar dat is denk ik ook wel omdat je in voetbal nog heel veel dingen kan compenseren met
praatjes.
Nee, tactiek en techniek.
Ja, dat is waar.
En wielrennen is wat dat betreft natuurlijk ontzettend eerlijk. Hè? Het is gewoon wattages trappen en in verhouding met je gewicht. Ja. Zeker als het bergop gaat. De speling is veel kleiner, denk ik.
Ja.
Maar nee, er mag best een tandje bij hoor, in het voetbal.
Ja.
Qua professionaliteit. Ja. Maar dat Roglic dit doet, ja. De maandag of de zondagochtend na je overwinning, je fenomenale overwinning mag ik ook wel zeggen, in Baskeland, dan
dat
geeft wel aan hoe gretig die nog is.
De zeikende regen die voegde wel veel toe aan de topsportbeleving.
Ja.
Dacht, dit is wel echt hier. Nu dit moet je ook straks. Dacht ook, die moet je straks ook in de Tour de France moet je hier kracht uit kunnen ontlenen. Dat je,
ja,
dat je weer even dat beeld hebt van hier zat ik maandag of zondagochtend zat ik hier in die zeikende regen in Frankrijk, heb ik hier ook alles gereden.
Ja.
Dus, mooi. Hey,
Tim is er niet. Moeten we nu ook nog even benoemen?
Klopt, heeft een dagje vrij.
Hij heeft een dagje vrij, een ochtendje.
Hè? Een ochtendje.
Vanmiddag moet hij weer hard aan de slag.
Oh ja?
Ja, dan neem ik aan dat hij van alles gaat doen voor de Roland Taart.
Oh, zo.
Vanmiddag full pool.
Ja. Hij mag met mijn dochter naar zwemles als hij wil.
Oh, leuk. Ja.
Dat zal wel weer niet. Dat zal hij wel weer niet doen.
Moeten we het nog even hebben over Buhani?
Ja, ik ben benieuwd welke insteek jij hier gaat kiezen. Ik zag hem al op het lijstje staan. Wat wil je zeggen over Buhani?
Nou, hij heeft zich weer eens misdragen. Ja, het is best een tijdje goed gegaan. Dat moeten we ook eerlijk in zijn.
Ja, er was een sprint in welke koers?
Poeh, ergens in Frankrijk.
Ja, in de zon.
Ja, ergens
een man.
Ja, die er tot gisteren nooit won. Ja. Namelijk Elia Viviani. En die won die koers wel. Zeker. En Buhani, die reed daar een van mijn nieuwe lievelings, Jake Stewart, letterlijk de hek in.
Ja.
Die hekken waren een stuk beter dan in Polen, dan in de Ronde van Polen, godzijdank.
En dat daardoor was ook de redding?
Dat was de redding.
De actie was redelijk vergelijkbaar.
De actie was redelijk vergelijkbaar met wat Groenewegen deed bij Jacobsen.
Ja.
En er gebeurt gewoon niks.
Ja.
Stewart is verhaal gaan halen bij Buhani op een meesterlijke manier. Wat dat betreft, bij ons in de appgroep ging er al een idee om een Jake Stewart fanclub. Want hij komt ook op voor vrouwenrechten in het peloton.
Echt?
Ja, zeker. En hij, ja,
het is echt een activist.
Ja, het is echt een zeldzame verdette. Ja, hij is woke en hij is echt. En hij heeft humor. En het is echt absoluut fanclub waardig.
Ja.
Maar Buhani, die staat gewoon een paar dagen later, stond hij gewoon weer al aan de start ergens. Ja. En nu, voor de Scheldeprijs, hebben ze hem dus dan toch maar eraf gehaald.
Ja, ja.
Maar niet vanuit de UCI, maar vanuit zijn ploeg. Ja. Wat raar was, want hij had in de tussentijd al wel weer een koers gereden.
Ja.
Dus ik heb ook niet het idee dat Arkea Samsic, of is het Arkea Samsic waar die rijdt?
Ja.
Ja, ja. Dat die nou heel erg vinden wat hij heeft gedaan, maar onder druk van de publieke opinie dan toch maar bij de Scheldeprijs hebben gezegd, oké, we laten hem niet starten op het allerlaatste moment.
Ja.
Maar ja, Groenewegen is nog steeds geschorst.
Ja.
En ja, ik vond het toen al debiel hoe er geschorst werd op gevolg. En niet per se op de actie. Kijk, de actie was natuurlijk echt absoluut niet oké. En daar moet je ook op schorsen. Ja. Alleen ja,
zeiden we toen ook precies, al, hè, dat het natuurlijk dat je voelt natuurlijk aan alle kanten al aankomen.
Ja.
Dit is natuurlijk, hier gaan hier natuurlijk super inconsequent in zijn.
Ja.
Hè, want dit soort acties gebeuren natuurlijk bij voortduring en vaak niet zo super expliciet als in het geval van Groenewegen met zulke gevolgen. Of in het geval van Buhani, waar je echt overduidelijk ziet, ja, dit is echt niet oké.
Nee.
Dus vaak zit het op het randje of net eroverheen. Of dat je denkt, het gaat net goed. Of we zien het net niet goed, weet je wel. Of dat het, omdat het dan niet in de laatste 100 meter is, maar een paar kilometer ervoor.
Ja.
Dat is volstrekt helder. Maar het was overigens wel, zoals ik het begreep, was de Scheldeprijs wel een andere. Ik kan natuurlijk niet in de krochten van de ploeg kijken. Maar het was wel een andere reden. En dat vond ik toch wel opvallend. Buhani maakte namelijk zelf ook een statement. Dus hij heeft sorry gezegd naar Stewart. Zei dat hij dat niet had moeten doen.
Nou ja, nadat hij aanvankelijk na de race had gezegd dat Stewart meer respect voor hem moest hebben. Ja.
Ja, dus nee, oké. Okay, dus, ja. Maar hij maakte vervolgens een punt. En daar schrok ik wel echt heel erg van. Want dat is toch iedere keer weer schrikken. Dat hij op zijn eigen Instagram pagina ging laten zien wat voor racistische shit hij voortdurend naar zijn hoofd krijgt.
Ongelooflijk, ja. Echt verschrikkelijk.
En wat ik echt best wel jammer vond eigenlijk, is dat daar zo weinig respons op kwam. Dus volgens mij is bij Buhani het is natuurlijk super moeilijk om ook maar enige sympathie voor die gast te voelen. Omdat het is gewoon een lul en dat is al jaren een lul.
Ja.
Maar het is wel, ik schrik wel van de grofheid en gewoon de racistische drek die zo'n jongen over hem heen krijgt. Vanwege, het is een van de weinige, of misschien de enige Marokkaan, zeg maar, in het Marokkaanse Fransman in het peloton. Is hij Marokkaans of Algerijns? Buhani kan allebei zijn, volgens mij.
Ik dacht uit mijn hoofd, dacht ik Marokkaans. Maar,
ja.
Maar hij is gewoon Frans, natuurlijk.
Maar als hij
Alain Philippe
wordt niet racistisch bejegend, zeg maar.
Nee.
Het heeft wel te maken met het feit dat hij ook wortels elders heeft.
Ja.
Maar wat ik zo jammer vond, is dat daar zo weinig respons op kwam.
Ja. Nou ja, wel dus ook van Jake Stewart.
Oh ja?
Die hem, ja, zeker.
Onze woke boy.
Onze woke boy, ja. Nee, die steunde Bouhanni daarin dus enorm.
Oh,
en die
goed.
Heeft het dus ook uitgebreid gedeeld.
Ja.
En daar aandacht voor gevraagd.
Ja.
Wat ik dan wel weer klasse vond. Want het was niet geheel zonder gevolgen voor Stewart, die duw. Hij heeft wel zijn hand gebroken namelijk.
Ja,
inderdaad. Dus...
Hij kwam er ook nog goed vanaf. Nee, maar...
Ja, dat is heel tragisch. Is dat dan de reden dat Arkea hem toen...
Hij zei, dus het ging over hij zei dus zelf dat het daar dat hij vanwege die reden, zeg maar, dat hem dat veel had gedaan.
Ja.
Dat de afgelopen tijd ingewikkeld was geweest. Ook na die. Dat het daarom beter was om even rust te nemen. Om even terug te trekken.
Oké. Okay. Nou ja, dat is zo goed recht. En dat is misschien ook wel verstandig. Aan de andere kant, zijn ploeg had wel eerder ook. Zelf kunnen zeggen van, hey,
ja.
Nasser, dit is niet hoe wij met elkaar omgaan.
Ja, of, hey gast, je krijgt geen contract meer. Het is wel een keer klaar.
Ja.
Want het is natuurlijk vrij standaard, zeg maar.
Het is niet voor het eerst dat hij op een dergelijke manier in het nieuws komt.
Nee, precies. Nou, ja.
Maar goed, dat betekent niet dat hij allerlei racistische drek verdient natuurlijk.
Het is natuurlijk... Wat het bij mij weer wel losmaakt is dat ik dacht... ja, god, weet je wat, dit is natuurlijk... in het voetbal krijg je er natuurlijk veel meer van mee,
ja.
Ook. Maar voetbal is natuurlijk al op zoveel niveaus... ook al zoveel multiculturelere sport dan wielrennen is.
Ja, wielrennen is een extreem witte sport natuurlijk.
Ja, precies, ja. Dus ik zou benieuwd zijn, zeg maar, of dat dan... Nou ja, het is... Ja, kennelijk maakt het dus bij voetbal ook niet uit. Want daar is wel multicultureel en daar heb je ook voortdurend ook racisme.
Ja, dat...
Nou ja, Jake Stewart moet het maar oplossen.
Dat lijkt me een uitstekend idee.
Hij vindt niet... Nou, ik vind het heel tof en bijzonder... dat zo'n jonge gast dan kennelijk het vermogen heeft... om zo'n incident waarin hij slachtoffer wordt van Bouhanni... zeg maar, zo'n domme actie...
Ja.
Om dat te veroordelen en tegelijk ook mee te nemen... het is schandalig hoe hij wordt bejegend hiervoor.
Ja, heel vet. Ja. Een absolute hulde.
Eens, ik ga ook bij jouw fanclub.
Ja,
James Stewart nice. Fanclub.
Ja, ik heb al een voorzitter. Ik ben het niet zelf, maar er was al een voorzitter... en natuurlijk ook een penningmeester en een secretaris.
Ja.
Dus we kunnen gewoon lid worden. Dat is ook relaxed, want dan hoeven we niks te doen.
Ja, cool hoor.
Ja.
Hey, hebben we nog rectificaties?
Ja, dat hadden we wel. Hans van Toren.
Oh.
Ja, die stuurde... Tenminste, die kwam gewoon met een...
Oh, deze is voor mij.
Ja, die is voor jou. Wil jij hem,
jeetje. Ja, dat wil ik wel doen. Nee, had het eigenlijk al... Ik had het op de terugweg toen ik naar huis fietste... en dacht ik al, volgens mij heb ik iets verkeerd gezegd. Dat heb ik wel vaker. Maar meestal duurt het niet zo lang voordat dat dan ook daadwerkelijk bevestigd wordt in mijn mailbox. Hans van Toren schreef... heren, wat een topuitzending. Jammer dat bij jullie ook al van de pool niet won. Gaat over de Ronde van Vlaanderen natuurlijk. Ik heb de wedstrijd nu bij jullie teruggehoord op mijn Sonos, die ook het geluid verzorgde tijdens het kijken op tv.
Sonos.
Ja. Ik heb 3 keer teruggekeken. 3 keer uit 3 won Asgreen. Dus zijn kans was iets groter dan jullie schattingen. Zeer zuur, maar we zullen ermee moeten leven. Waar ik minder mee kon leven was jullie intro. Onze bloedeigenste sprintraket die naar de Antwerpse meet mocht rijden met een Deense streukeuzer. Dat kon toch niet meer mis, zei ik in de intro.
Ja.
Daarvan zegt Hans, Antwerpse meet. Voor zover ik weet is er wel een Antwerpse start, maar zeker geen Antwerpse meet. Dat klopt, want de Ronde van Vlaanderen eindigt in Oudenaarde.
Yes.
Bij deze graag een verzoek tot rectificatie. Nou Hans, bij deze gehonoreerd.
Ja.
Schrijft ook nog, namens Soundbar ben ik nu nog aan het kijken naar een nieuwe fiets. Zitten er nog acties aan te komen met betrekking tot de fiets van de show?
Ja, dat hoop ik wel eigenlijk, toch?
Ik hoop het wel, ja. Maar het is wat ingewikkeld is Canyon heeft... gedurende dit coronajaar zo populair geworden. Of gedurende dit coronajaar, met dank aan de Roland Taarn.
Ik wou net zeggen, gedurende de sponsoring voor de Roland Taarn.
Ja, dat ze heel veel leverproblemen hadden. En dat geldt volgens mij voor bijna alle fietsmerken en fietsaccessoires en zo.
Ja, dus zowel racefietsen als normale fietsen. Alles wacht je echt maanden.
Ja, maanden ja. Maar ik dacht, ik was laatst me aan het oriënteren op een mountainbike.
Oh.
Dat leek me wel leuk.
Je gaat gewoon offroad?
Ja, het leek me wel een mooie aanvulling. Ik had de laatste keer zo'n rondje bij Amerongen gefietst.
Ja.
Daar heb je zo'n heel mooi mountainbike pad. Mm-hmm. Een kilometer of 40 of zo in totaal. En dat vond ik echt te gek op een huur mountainbike. Toen dacht ik, ik wil eigenlijk gewoon zelf heen.
Ah. Dus
dat was echt wel chillen dan zo'n huurfiets. Maar dat viel me nog wel mee. Dus als ik die nu zou bestellen, zou ik hem in juni krijgen.
Oh, dat nou, is nog
wel, okay.
Een stuk acceptabel. Positiever. Ja, dat ja. is een stuk beter dan, ja, maar goed, dan de verhalen die ik hoorde.
Ja, maar er komt vast wel weer een actie, maar voorlopig niet.
Zeker, zeker.
En tot die tijd is het gewoon... Je kunt ook gewoon Kenyan stickers bestellen en die over je fiets plakken. Dan heb je dezelfde swag, maar dan voor minder geld.
Goed. Dat zou ik wel wat vinden, ja.
Ja. En ja, de konijnenpijp, daar moeten we het ook nog even over hebben.
Ja, want Ardoisier Déranger zei op vriend van de show nog even over de konijnenpijp. Vanaf de editie 2022 zal hij nog maar 2 jaarlijks het peloton door zich voelen wurmen. Want de start gaat afwisselend in Brugge en Antwerpen ja. zijn.
Ja, dat vind ik toch wel heftig.
Ja, vind ik ook wel, ja.
Ja.
Dat is toch gewoon een...
Hebben het net, is het net tot een meme geworden. Ja. Renaat in de konijnenpijp.
Ja.
Omarmd door Sporza gaan ze er weer afscheid van nemen. Ja. Maar ligt er in, dacht, is er in Brugge niet ook een pijp waar je dit mee zou kunnen?
Poeh. Dat zou ik niet uit mijn hoofd weten.
Ik ook niet.
Nee.
Nee. Maar dat zou ik zou het als misschien een verzoekje aan Thomas van den Spiegel van Flanders Classics.
Ja, of ergens er moet wel een pijp in een pak pijp, ja.
Goed. Ja, en hij had nog een verzoek tot rectificatie.
Ja.
Over, ik zei natuurlijk dat Annemiek van Vleuten de enige die was die in Meerbeke en Oudenaarde had gewonnen.
Ja.
Dat is niet zo.
Nee, Bonen en Cancellara.
Ja. Precies.
Allebei, bravo.
Maar zeer exclusief gezelschap.
Zeker.
Gewoon Cancellara van Vleuten.
Ja. En dan hadden we er
Weet
nog...
Maar nog één over van Vleuten. Want ik heb deze week een beetje interviews met haar gelezen over... Ja. Dat ze zo... ze was echt zo blij dat ze dit voor Movistar had kunnen betekenen.
Ja, maar dat is toch ook wel echt heel bijzonder. Dat je gewoon voor zo'n grote ploeg de allereerste monument / klassieker binnenhaalt. Ik vind het ook wel heel... ik snap wel dat je dat...
dat die Unzue ook zo gelukkig was. Dat ze, dat ze hem eindelijk te pakken hadden. Ja. Een grote monument.
Ja, en zeker de Ronde van Vlaanderen. Want ik kan me niet heugen dat Movistar überhaupt ook bij de mannen ooit iets... in Vlaanderen goed heeft gedaan. Behalve misschien een 6e plek ooit voor Erfiti.
Ja, zoiets. Ja, Erfiti was al Parijs-Nice of Parijs-Roubaix er ook altijd. Okay.
Ja, hij heeft 1 jaar, volgens mij werd hij toen 6e en 6e in Roubaix en Vlaanderen.
Ja.
En dat was, daarmee was hij de Erfiti van de dag.
Ja. Ja.
Maar, dus voor Movistar echt heel bijzonder.
Ja, ja echt.
En...
Maar grappig dat zij dat zelf ook zo voelt. Dat ze dan zo voelt van, ik heb een nieuwe ploeg. Ik wil graag laten zien. Dat zei ze ook echt. Ik wil laten zien dat ik een goede signing ben voor Movistar.
Ja, maar dat
toen
vind
dacht ik...
ik
ja, je bent de Cristiano Ronaldo. die bij NAC gaat voetballen, zeg maar. En natuurlijk ben je een goede signing, wat je ook doet.
Ja, maar dat vind ik dus wel heel vet van haar. Zij doet dat dus bewust, ook om zichzelf weer te prikkelen.
Ja.
Want toen wij haar spraken, onze special was... wat is het, 2 jaar geleden, denk ik?
Nee, veel korter.
Veel korter, ja.
Ja, ja. Ja, vorig jaar ergens, volgens mij.
Anderhalf.
Ja.
Nou ja. Het was wel pre-corona.
Dus... Ja, maar mijn hele gevoel voor tijd is...
Ja, oké. Okay.
Ja.
Toen... had ik het idee van, nou, die is zo op haar plek bij toen nog Mitchelton Scott.
Ja.
Met die vrijheid die ze krijgt en meetrainen met de mannen. En alle mogelijkheden die ze haar boden. Dus de relaxte manier van werken.
Ja.
Dacht ik, nou, die gaat er nooit meer weg. Maar toen ze zei dus van, ja, ik ga ook af en toe naar een nieuwe ploeg om weer nieuwe prikkels te krijgen. En ook de drang te voelen om het te bewijzen. En dat vind ik wel, dat is ook wel weer heel goed gelukt. Dus.
Ja, zeker. Ja. Ja, en ook dat je dus in al die interviews voortdurend het gevoel krijgt. Nou, ze zei het ook letterlijk, van dat ze vaak de vraag krijgt, wanneer ga je stoppen?
Ja.
Dat ze zelf eigenlijk zei, ik weet niet, waarom zou ik daarover nadenken? Ik vind het nog hartstikke leuk.
Ja.
En dat is ook wel, ja, dat is toch
ja, cool. En je bent nog steeds hartstikke goed.
Ja, nou ja, en het grappige is dat het geeft haar dus ook, we hadden het net over de lifestyle voetballer, zeg maar. Maar het knappe is dat zij dus, zeg maar, topsportmentaliteit, dus de Ron Vlaar mentaliteit, wel combineert met wielrennen als lifestyle. Dus dat zij, hoe zij bijvoorbeeld trainingskampen benadert. Met, ik ga gewoon lekker, ik ga niet iedere 3 maanden op de tijden zetten, maar ik ga een keer een maandje naar Colombia. Of naar Australië en daar. Dat is zo houdt het natuurlijk wel echt.
Daar werd ik
heel
gewoon
leuk voor zichzelf.
Klopt, daar werd ik gewoon jaloers van. Terwijl we weten allemaal wat voor schurfthekel ik aan heb om bergop te fietsen.
Ja, ja precies. Ja, wij hebben het nog nooit gedaan, bergop gefietst samen. Maar ik kan me iets bij voorstellen.
Nee, er zijn heel weinig mensen die dat met mij hebben gedaan. Er zijn wel een hoop mensen die vooruit gingen en dat ik dan wat later kwam. Maar...
Ja, dat is waar. Goed. Ik heb nog één laatste rectificatie van Anton Canes.
Wat een schitterende naam. Ja. Ik heb nog geen naam voor de nieuwste telg die er aankomt, maar Antoon Canis komt wel.
Goed hè?
Ja, komt in de buurt.
Vroeger had je, bestaat dat nog? Dat koffiemerk, Canis en Gunning?
Ja, waardeloos. Waardeloze koffie.
Ja.
Maar zou dat, ja, zou die, dat zou natuurlijk kunnen dat hij Canis is.
Ja. Ja, ik zat te denken, volgens mij was dat niet die George van Houts die in die reclame speelde? Waren er twee van die mannen.
Ja, het waren twee van die mannen, ja.
Die ene is echt totaal wappie geworden.
Echt? Ja. Oh, wat leuk. Ja, dat gun je zo iemand.
Dat krijg je wel niet slechte koffie. Ja, goed. Maar Anto Kane schrijft: beste bankzitters, dank voor weer een fijne aflevering. Fijn om met jullie een dag na de ronde nog even terug te blikken op deze prachtige dag met een verrassende winnaar. Zo verrassend dat ik het idee krijg dat jullie licht van je apropos waren gebracht door de uitslag. Jullie analyseren namelijk de verplaatsing van Parijs-Roubaix naar het najaar en stellen dat het een geïsoleerde koers op de koerskalender gaat worden. Daarbij hebben jullie toch een relevant koersje over het hoofd gezien. Parijs-Roubaix wordt namelijk verplaatst naar 3 oktober.
De verjaardag van Slatan.
Ja, precies 1 week na het WK. 1 dag na de verjaardag van Slatan. Zie je, hij zegt het zelf. Dat dit jaar in Vlaanderen gereden zal worden. Ja, het WK inderdaad. Met 2 hoofdprijzen in een week tijd hebben we wat mij betreft juist een garantie dat alle kasseienkleppers in topvorm gaan zijn.
Ja.
Kortom, dat wordt smullen dit najaar.
Helemaal terecht, Antoon.
Ja, en als je dan zegt Parijs-Roubaix en het WK in Vlaanderen in 1 week.
Ja.
Dan kun je maar 1 naam noemen. Mike Teunissen.
Hij gaat de koers, hè?
Ja, maar serieus. Dit is echt een speling van het lot, toch, Jonne?
Ja, zeker. Hij gaat zowel in topvorm als gretig.
Want ja.
Wie is er aan het eind van het jaar nog gretig genoeg?
Ja, Mike Teunissen.
Inderdaad.
Ja. Nee, ja, ik, god, jeetje. Maar stel je voor dat dit je overkomt. Dat je dus zo'n nare val hebt, zeg maar. En daarmee je voorjaar vernachelt. En dat dan dit gebeurt. Dat dan een soort de sterren zich zo organiseren. Dat het dan in één keer voor jou een soort van rode loper naar wereldfaam wordt.
Ja,
hè?
Schitterend.
Dat is toch mooi?
Ja, ik heb er zin in.
Goed. Jonne, de Ronde van Baskenland.
Ja.
Mag ik allereerst bedankt zeggen tegen...
Geen dank.
Voor het enthousiast aanprijzen van deze koers. Als een mooi alternatief voor om het verdriet dat ik voelde over het verdwenen Parijs-Roubaix weekend te verdrijven.
Ja, geen dank. Ze leveren elk jaar weer.
Maar ik zei al, ik heb Baskeland stond nooit op mijn radar. Ik dacht altijd, ja, dat is weer zo'n, weet je wel, een voorbereidingskoersje ergens op. En was ook natuurlijk.
Dat is het in zekere zin ook.
Ja, zeker. Maar ik had er nooit. Parijs-Nice kon ik altijd. En de Tireno, daar kon ik altijd wel. Kon
grote
ik
namen.
Mee. Ja. Maar Baskeland is nooit zo. Daar dacht ik altijd. Ah, weer Spanje. Catalaanse week. Weet je wel, dat soort.
Ja, ja.
Ik zie wel de uitslagen, maar ik krijg nooit echt de koers mee. Maar jezus, dit was een prachtig koers.
Ja, dit is echt, echt schitterend. En het is eigenlijk elk jaar zo. Hij krijgt elke keer iets meer aanzien. Hij is nog niet zo heel lang World Tour, volgens mij, uit mijn hoofd.
Ja.
Maar ja, ten eerste, ja, Baskeland is natuurlijk echt wielergek. Jarenlang ook natuurlijk hun eigen ploeg gehad.
Ja, Euskaltel.
Euskaltel. Nu hebben ze dat volgens mij, maar die zijn... Pro Conti of Conti misschien zelfs.
Yeah. In ieder geval niet meer World Tour.
Ja, en ze geven daar vrijwel niks om sprinters. Yeah. Sprintetappes, want die worden daar niet geboren. Ja. Ja, het is echt zielig, maar die... Ja, die. Ja. Dus ze doen een parcours dat echt gemaakt is voor de klimmers. En omdat het dus gepositioneerd is op de wielerkalender in de week... voordat we de heuvels ingaan, dus de Waals klassiekers... Maar wel nog ver genoeg van de Giro en de Tour...
Ja,
is het ook vaak echt een ontzettend leuk deelnemersveld.
Ja, nou, dat kun je wel zeggen dit jaar.
Nou, dit jaar was het ook wel echt extreem. En hoe er gekoerst werd en in combinatie met het parcours...
Ja.
In combinatie met de renners... En in combinatie ook met hoe schitterend Baskeland is.
Mm-hmm.
Ja, dat het was echt, echt feest deze week.
Ja, maar het is ook precies dat. Maar ik vond ook, het is ook echt lekker dat het een week is.
Ja.
6 etappes volgens mij.
Ja.
Het maakt het ook heel overzichtelijk. Het is en tegelijk, ik zei het in de introductie al een beetje. Het is en tegelijk al natuurlijk dat je het gevoel hebt van er zit een soort spanning in van dag tot dag. Dus je hebt dat algemene klassement is wel echt iets, zeg maar, waar je op kunt mikken. En waar tactieken op worden aangepast en dat soort dingen. En tegelijk is het niet zo'n slugfest als 3 weken Grand Tour kan zijn. Weet je wel, dat je ook echt van die etappes ertussen hebt zitten waarvan je denkt, ja, het is, ja, we moeten de afstand halen. Maar ja, dit hadden we ook schriftelijk af kunnen doen.
Ja, 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 zeker.
Het is een heel fijne, compact kijken.
Ook. Ja, zeker. En,
een soort novelle.
Ja, eigenlijk wel. Ja, een kort verhaal, zeker. Ja. En met natuurlijk het leuke eraan is dat het dat eigenlijk elke etappe uitdagend is voor het klassement. Ja. Er kan altijd wat gebeuren, want Parijs-Nice en de Tirreno, dan weet je van, nou ja, er gaan wel één of twee sprintritten in zitten en er gaat één puncheur. En dan zijn er één of twee bergetappetjes.
Ja, ja.
En misschien een tijdrit.
Ja.
En dit, nou ja, ook als je kijkt naar hoe de GC zich eigenlijk ontwikkelt. Ja, dit was echt wielrennen op zijn mooist. Ja. Het was ontzettend spannend. Begon natuurlijk met de tijdrit.
Ja.
Die Roglic, nou ja, tussen aanhalingstekens gewoon wint.
Ja.
Maar de nummer twee maakt het onmiddellijk spannend.
Ja.
Want dat was Tim zijn grote vriend.
Brandon McNulty.
McNulty, noemt hij hem ook wel.
Ja. Met cowboyhoed, heel gek.
Ja. Ja, heb je een foto van hem gezien?
Ja, het is niet moeilijk het mooiste.
Hij heeft echt een kop als een bak met wurmen.
Ja, nou, gek ook. Uit proportie, op heel veel vlakken.
Ja.
Ja.
Ja,
het is alsof, zeg maar, alsof het je hebt tegenwoordig van die
deepfake.
Ja, weet je, dat je uit allerlei gezichten een nieuw gezicht kunt maken. En daar dan een soort nepprofiel van kunt maken. Zo'n gezicht heeft McNulty. Dat is vaak dan bij die nepprofiel is dat de techniek is, zeg maar, zo goed dat het, zeg maar, herkenbaar is. Maar als je dan gaat inzoomen, dan zie je in één keer rare dingen. Zoals dat iemand in één keer een half oor heeft. Of dat gevoel had ik bij Brandon.
Ja, dat snap ik wel. Maar
hij is gewoon een gediepfakte renner. Is hij.
Nou, dan hebben ze wel echt goed gediepfaked. Want hij zat na die tijdrit gewoon op 2 seconden.
Ja, dat is super knap.
Ja.
En lekker ook, want hij rijdt dus in de ploeg van Pocky.
Ja.
En dat is natuurlijk, dat was natuurlijk het interessante. Want dat is natuurlijk ook het duel waar we van tevoren naar uitkeken. Pocky versus Rocky in Baskeland. De eerste echte face-off van dit jaar. En dus dan is het leuk als ze dan meteen, als je dan ziet, oh, de ploegen gaan ook meespelen hier.
Ja, want de adjudant van Roglic, die werd weer derde.
Jonas Vingegaard.
Ja.
Ja.
Dus eigenlijk het grappige is dat Pocky, die niet per se een slechte tijdrit reed, maar dat hij het op een bepaalde manier een beetje liet afweten. Want volgens mij kwam hij op een halve minuut binnen of zo.
Mm-hmm.
Waardoor hij toch...
Was te snel van start gegaan, zei hij zelf. Hè?
Ja, ja. Ja, waardoor hij toch een beetje achter de feiten aanreed de hele week.
Ja.
En
want dat is ook dus nog bij een rittenkoers van een week. Die zijn weinig vergevingsgezind. In drie weken is natuurlijk logisch. In 3 weken kun je natuurlijk meer recht zetten dan in een week.
Ja.
Dus het maakt echt wat uit als je ergens een steek laat vallen.
Ja.
Je hebt weinig kans om dat dan weer goed te maken.
Zeker, want de verschillen zijn natuurlijk nooit heel groot. Hoewel in Baskeland willen ze nog wel eens in de minuutjes lopen. Maar die halve minuut die Pogacar aan zijn broek kreeg in de tijdrit. Ja, die kleefde ook wel gelijk aan hem.
Ja, precies. Ja, want je maakt het voor Roglic natuurlijk fijn. Want die hoeft dan vervolgens niet meer per se aan te vallen. Vooral Pocky in de gaten te houden.
Ja, klopt. Maar daarover wil ik wel zeggen dat ik vind... En dat vind ik heel erg leuk, dat Roglic niet verdedigend heeft gereden.
Nee, zeker niet.
Deze week, totaal niet zo.
Nou, laten we even kijken. Dus opvallend in die tijdrit was inderdaad was de prestatie van Jumbo-Visma. Want naast Vingegaard en Roglic hadden ze ook Tobias Vos nog in de...
Die werd vierde.
Werd vierde. Ja. Dus 3 man bij de beste 4.
Ja, en dat is natuurlijk ontzettend goed nieuws voor de Tour. Want de Cervelo-tijdfiets is dus in orde.
Ja.
En het is misschien nog wel beter nieuws voor de Olympische Spelen, toch, Willem?
Hoezo?
Oh, je doet niet een Dumoulin-update nu. Je gaat niet zeggen waar je hem nu weer hebt.
Nee, we gaan hem doodzwijgen, toch?
Ja, oké, dat is goed.
Straks, je moet iemand rustig de tijd geven om zijn witte baard te laten groeien. Die kunnen niet uit zijn kin kijken, joh.
Nee, je hebt gelijk.
Maar nee, ja.
Dat was ontzettend goed.
Ja, te gek. Maar dit is interessant. Dus die Vos en die Vingegaard zijn echt talent, hè?
Zeker. En ook, ja, Vingegaard komen zo nog wel op. Vos moeten we nu denk ik even behandelen. Omdat dit wel zijn beste resultaat was van deze week.
Ja.
Maar dat is echt een gigantisch talent.
23 jaar?
Ja.
Ja, het is een beetje Dumoulin-ish. 1,84, 74 kilo. Best redelijk zwaar voor het echte tijdrijder.
Maar ze hebben bij Jumbo heel veel vertrouwen in hem, hè?
Ja, volgens mij zien ze in hem een potentiële grote rondewinnaar.
Ja, die geruchten heb ik ook opgevangen.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd. Dit gaf in ieder geval goede hoop.
Ja, zeker. Nou ja, en sowieso, los van de Cervelo-fiets. Het lijkt me echt heel fijn als je de ploegleider van Jumbo-Visma bent en je kijkt naar de eerste dag tijdrit naar het eindklassement. En er staan gewoon bij de beste vier drie man van jou.
Ja, ja, dat is echt absoluut genieten.
Nog even
nog aandacht
voor de nummer 7. Ide Schelling.
Ja, ook.
Die eigenlijk heel verrassend daar gewoon even de top 10 binnenrijdt.
Ja, die was heel goed.
Dat is wel echt ontzettend. Die jongen die reed sowieso een goede ronde van Baskeland, ja. Vond ik. En steekt her en deeg vaker zijn neus aan het venster.
Ja.
Hij mag woensdag voor eigen kans rijden in de Brabantse Pijl.
Echt? Wat leuk.
Waar hij vorig jaar 12e was. 11e of 12e.
Ja, zoiets.
Ja. Ja.
Dus, wat leuk. Oh, dat wist ik helemaal niet dat hij echt voor eigen kans...
Ja. Dus dat is wel... Er wordt wel een jongen woensdag op te letten.
Oh, dat is heel leuk zelfs.
Ja.
Want de Brabantse Pijl is ook zo'n wedstrijd net onder World Tour niveau.
Ja.
Waar wel vaak inderdaad dus de talenten hun neus aan het venster steken.
Maar het interessant, want goed, hij kan dus ook aankomen.
Ja.
En dan niet zoals wij, maar sprinten bedoel ik.
Je bedoelt net na die 3 croissantjes die ik naar binnen heb gewerkt. Oh, die waren wel lekker.
Ja, maar dat is toch fascinerend. Dus ja. hij kan tijdrijden. Dit wist ik eigenlijk niet, dat hij gewoon 7e kon worden in zo'n tijdrit. Kan heuvelop rijden en hij kan sprinten.
Ja.
Die nieuwe generatie heeft gewoon wapens.
Ja, en nog even over de oude generatie, want daar ging het. Dat ging echt slecht.
Bouke.
Ja,
ja.
Wat was daarmee, joh? Hij zei van tevoren dat hij kansen zag.
Ja.
En dat hij misschien een etappe wou winnen. Maar hij...
Hij is de hele week niet aan de pas gekomen.
Echt helemaal niet.
Laatste dag ook opgegeven.
Ja?
Ja.
Oh, is hij niet eens gefinished?
Nee.
Misschien was hij ziek of zoiets.
Ja, het zou kunnen. Maar hij heeft wel Waalspel en Amstel en Luik-Bastenaken-Luik volgens mij op zijn programma, toch?
Ja, hij zou dit jaar in ieder geval de Waalse klassiekers gaan. Ik weet niet of hij de Amstel ook... Ik zou dat wel heel erg leuk vinden.
Ja.
Maar ik weet eerlijk gezegd niet of hij de Amstel ook op zijn...
Ik zal even zoeken.
Hij heeft hem niet nee, opstaan. Oh, nee.
Een belletje.
Ding, ding, ding.
Ja, de M... Nee, de N van nee.
De A van Amstel.
Ja. Ja. Nee, maar dat was
het.
Nee, dat viel me ook tegen. En ik dacht, want als je kijkt naar zijn uitslagen tot nu toe, is echt steengoed.
Ontzettend goed.
Waanzinnig seizoen.
Ja.
Tot hier.
Ja.
Dus misschien was het even een korte inzinking.
Ja, ik hoop niet dat dit een voorbode is voor de Waalse klassiekers. Want ja, ik dicht hem daar echt wel kansen toe om gewoon heel kort te rijden.
Ja. Nou ja, we gaan het zien.
Was?
Ja,
en Chaves waren de andere grote verliezers, vond ik althans.
Ja.
In deze tijdrit.
Ja, en dat is grote verliezer. Als je meer dan een half minuut verliest, dan is het echt ja, achter de feiten aanrijden.
Ja, klopt. Maar ja, zeker. En je hebt nog wel meer jongens die gewoon niet zo heel goed een tijdrit kunnen rijden. En Chaves kan dat natuurlijk niet. Maar het is voor hun doen is het gewoon was het slecht.
Ja.
Etappe 2, dat was eventjes Agastana.
Agastana. Ja, die hebben een soort... dat zijn ook gewoon... Het is de ploeg geworden die oorlog maakt in afdalingen.
Ja.
Dat is nu mijn beeld van Astana.
Ja, maar daarom is Astana ook zo'n leuke ploeg.
Ja.
Omdat ze gekke dingen doen op rare momenten. En ze zijn niet te beroerd om de boel te naaien. Of even de knuppel in het hoendok te gooien.
Ja.
En,
het is echt de Bond-film van het peloton.
Ja, ja. Ja, maar echt vet. Dus
Pogacar. Nee, ik vond het ook zo grappig dat Pogacar. Ik heb hem deze week 2 keer horen zeggen over de afdalingen van Astana. Ja, het kan wel, maar waarom zou je dit doen? Ja. Zo'n totale verbazing over zeg maar, dat iemand de brutaliteit en het lef en het... En die vond het echt waanzin wat ze doen.
Ja, dat was het ook. En grappig in deze in deze etappe, want als je gewoon kijkt naar de uitslag, dus met de Uruburu op 1 en daarna Fraile op 2.
Ja, Astana 1 en 2 dus.
Ja. Ja, en Pogga op 3. Dan denk je, oké, wat is dit voor etappe geweest? Is het een beetje puncheurs etappe, denk je?
Ja.
Maar het grappige is dat in deze etappe is Roglic gewoon in de aanval geweest met McNulty, Higita en Schachman.
Ja.
Pogacar en Gaudu, die hadden al aangevallen. En liepen op een counter van deze vier jongens. En Carapaz viel bergop. Dat vind ik altijd best wel hilarisch. Maar dat geeft gewoon aan dat ook in deze etappe gewoon heel veel gekkigheid gebeurd is.
Ja.
Dat er gewoon, het is gewoon niet saai geweest. Het is niet een veredelde sprintetappe of iets dergelijks geweest.
Ja.
Dus
Dat was super vet. Maar dat was eigenlijk de hele week al.
Ja.
Maar zelfs de etappes die saai leken op in de uitslag. Daar gebeurde echt van alles in.
Ja.
En sowieso super waanzinnig leuk voor Aramburu natuurlijk. Dat hij die etappe pakte.
Ja.
Ja, het was even geleden.
Ja.
Vond hij zelf ook volgens mij. Ik denk dan wel dat het mee te maken had. Het zijn natuurlijk echt de thuiswegen voor Aramburu.
Ja.
Dus hij zal de...
Hij weet waar al die kiezels lagen. Ja. In de afdaling. Zo, er lagen echt. Het was gewoon bijna een kasseien afdaling op een gegeven moment.
Ja, echt niet normaal. Het was wel echt mooi. Maar het was ook. Ik gebruikte in de intro de term Tsjechovs gun. We hebben hem wel vaker gebruikt. Ja. De theorie van Tsjechov dat je een. Wat was het ook alweer? Dus dat je.
Als er in de eerste scène een pistool hangt, dan moet het in de laatste scène afgaan.
Ja, dus iets mag nooit zomaar. Je mag nooit een element in een verhaal brengen wat later geen functie, geen functie heeft. Dus het mag niet een pistool in de eerste scène zijn dat dan vervolgens geen rol meer speelt in het verhaal.
Ja, ja.
En dat was dit natuurlijk wel een beetje. Want hier zagen we Astana oorlog maken in de afdalingen. En dat was natuurlijk wat we in de laatste etappe, wat uiteindelijk de beslissende factor bleek.
Klopt. En je ziet dus hoe goed McNulty was in deze koers. Want hij was mee met Roglic, Higita en Schachman. En dat die drie zie ik in ieder geval dit soort koersen toch wel echt als toppers. Hoewel Higita en Schachman leek toch 1 of 2 dagen te lang voor ze.
Ja.
Maar dat McNulty hier met hun mee op pad was bergop, vond ik echt wel een volgende stap voor hem.
Ja. Ja, nee, zeker. Ja.
We volgen McNulty natuurlijk sinds afgelopen Vuelta. Daarvoor kende ik hem eigenlijk niet. En dat was, Tim had hem toen getipt. En sindsdien is hij onder de vleugels van Tim enorm gegroeid.
Ja.
Eigenlijk net zoals Mollema.
Ja.
En dat hij hier meeging, ik vond het wel indrukwekkend.
Ja. Ja, het is mooi ook voor zo'n ontdekker.
Ja.
Jammer dat hij er niet bij is nu om die eer te claimen. Maar, dat gunnen we hem graag. Ja. De etappe 3, Jan. Ja, wederom een heerlijke finale.
Ja.
Mario Kart.
Hij werd op een gegeven moment bij ons in de app gezet. En toen dacht ik, inderdaad, het was gewoon Mario Kart.
Ja.
De ene keer lag die weer voor, dan lag die weer voor. Dan werd die weer teruggehaald, dan ging die weer.
Ja.
En dan kreeg die weer een paddenstoel. En helaas kreeg Kelderman een rood schildje van Michael Woods.
Ja, die had weer pech, hè?
Ja.
Ja, terwijl hij toch aardig begonnen was, vond ik aan Bas Klant, zat er steeds goed bij.
Ja.
Maar in een afdaling, ineens zagen we hem staan langs de kant van de weg. Ja. Gelukkig staand, maar wel met wat schaafwonden.
Ja.
Naast,
en een beetje groggy, leek hij.
Ja, naast Michael Woods. En die was hij gevallen.
Ja.
En ook abandon vervolgens.
Ja, Woods nog wel de etappe uitgegeven, maar de volgende dag volgens mij niet meer opgestapt.
Nee.
Ook wel jammer, want die had hier ook wel. Dat was ook wel een man voor deze ronde.
Ja.
Kelderman, het begint toch wel.
Nou, hij staat
heel droevig te worden.
Ja, hij staat wel weer gewoon op de startlijst voor de Amstel. Hè?
Zeker, en dat daar ben ik heel blij mee. Alleen, op een gegeven moment heb je ook gewoon de naam in het peloton. En dan wordt het een self-fulfilling prophecy.
Ja, maar dan was het natuurlijk toch al een tijdje. We weten toch wel dat Wilco een brokpiloot is.
Ja, nee, zeker. Maar
en een pechvogel.
Dan is het toch wel heel zuur als hij gewoon al in etappe 3 een rood schildje krijgt.
Ja. Ja, dat is zo. Maar liever, laat ik zeggen, liever in de ronde van Baskeland dan in de Giro of de Tour.
Ja, toch? Ja, dat is waar.
Ja.
Etappe 4. Was het gewoon weer dispuut Uilenbal aan het feest?
Ja, we waren al aan het vieren. We stonden al in de soos nog na te pilsen. Op Uruburu.
Ja.
En we konden alweer het volgende fusje opentrekken.
Zo.
Ja.
Jon Izagirre.
Jon Izagirre.
Dat is leuk.
Ik vond het wel heel rustig op de feestavond voor Oeroboer. Ik dacht, die is nog wat voor plan.
Ja, dat klopt.
Die gaat nog zwooien.
Want Izagirre is natuurlijk ook een thuisrijder.
Ja.
En hij heeft hem in 2019 Baskeland gewonnen. En het was dit jaar ook zijn hoofddoel.
Ja.
Dus hij had niet zo'n goede tijdrit gereden. Dus hij had ook nog wel wat goed te maken. Want hij wou natuurlijk ook gewoon nog hoog eindigen in de GC. Het was een millimeter sprint met Peo Bilbao.
Ja.
En zag jij het gelijk wie er won?
Maar ik had het goed. Later zag ik dat het closer was dan ik had gedacht. Dus dat was niet zo. Nee, maar waar ik vooral op ontlette was Vingegaard eigenlijk.
Ja.
Die in datzelfde groepje zat.
Die reed geen beste sprint.
Nee, want het leek alsof hij verrast werd door de chaos van de finale. Want het was best stuurmanskunst.
Ja.
Veel bochten. En,
technisch.
En dat is altijd, dan moet je echt, dan is je positionering is echt heilig. Want dan, je kunt gewoon minder goed maken als je. Ja. En dat had hij even, denk ik, gemist, die memo. Want hij reed hem alsof er nog een heel lang recht stuk kwam, zeg maar. En hij was daarmee kansloos, wat eigenlijk heel raar was. Ik weet niet zo goed hoe goed hij kan sprinten, hoor, Vingegaard. Het zou me, volgens mij, Izagirre kan best aankomen.
Ja, dus, en Bilbao ook.
Ja, maar hij had natuurlijk echt helemaal geen donder gedaan, Vingegaard. In de vlucht.
Nee, want dit is die veelbesproken etappe waar... Waar Roglic zijn trui verliest. Want McNulty wordt hier derde. Dus die pakt ook nog een paar bonies, volgens mij.
Ja.
Maar vooral, hij pakt gewoon een seconde of 47, 53, zoiets.
Ja.
Op Roglic. En pakt daarmee de leiderstrui. En...
Ja, dit was opvallend, hè? Want dit was...
Ik vond het heel opvallend.
Ja.
Ik zat te kijken. McNulty viel aan op de laatste, klim.
Ja.
Dat deed Jumbo heel cool. Die lieten gewoon Vingegaard op kop rijden. In een heel straf tempo. En ze haalden hem eigenlijk iets voor de top terug, denk ik.
Uh-huh.
Toen kwamen ze op een soort plateautje.
Ja.
Dus met een licht afdalen, een beetje glooiend. En toen was er weer een klein stukje berg op, maar niet heel boeiend of zo. En toen ging McNulty weer.
Ja.
Kreeg je onder andere Chaves mee en Jon Izagirre en Bilbao. Wie nog meer? Boegman, volgens mij.
Ja.
Die nog één of twee keer tussen aanhalingstekens demareerde. Dat was echt een soort zeilschip dat vertrok.
Ja, precies.
En Roglic en ook Vingegaard, die zagen McNulty gaan. En het was niet per se heel stijl of zo.
Ja.
En ze lieten hem rijden.
Ja.
En Vingegaard stond op dat moment derde, volgens mij. In de GC. En ze liet hem gewoon gaan.
Mm-hmm.
En Roglic bleef heel rustig in het wiel zitten bij Pogacar.
Yeah.
En langzaam werd het gat groter en groter en groter. En op een gegeven moment denk ik, hij is nu de trui kwijt. En met de manier waarop McNulty reed, dacht ik wel, poeh. Ik ben heel benieuwd
hoe dit gaat lopen.
Of je die trui nog terug gaat pakken.
Ja, ja.
Wat dacht jij?
Het interessante was dat ik had eigenlijk daarvoor een aantal analyses gelezen van previews op de Ronde van Baskeland. En die kwamen eigenlijk wel voor een heel groot deel neer op hetzelfde. Namelijk dat de beste manier om de Ronde van Baskeland te winnen was om niet met de leiderstrui te starten aan de laatste rit.
Ja, dat is waar. Dat is zeker waar, ja. De laatste rit is altijd chaos in Baskeland.
Totaal niet te controleren.
Nee.
En dus heel ingewikkeld om met de leiderstrui te starten. En eigenlijk was dat, zeg maar, ik ken de Ronde van Baskeland is eigenlijk nog heel slecht. Dus ik moest daarop vertrouwen, zeg maar. Maar ik denk natuurlijk wel dan... je moet die secondes wel weer goed gaan maken op McNulty, die inderdaad goed is. Maar de inschatting die Jumbo-Visma kennelijk maakte op dat moment was... we hebben er meer aan om Vingegaard nog dichter in het klassement te krijgen. Zodat we echt twee pionnen hebben die we kunnen uitspelen, zeg maar. En McNulty is die pakken we wel terug in die laatste rit. Nou, dat bleek een uitstekende inschatting achteraf.
Zeker.
Maar het is natuurlijk altijd, je voelt natuurlijk aan alle kanten, voel je ook zeg maar de onrust. En ik dacht wel, hoe dit ook afloopt, ik vind het vet dat Jumbo-Visma, als dit een bewuste keuze is, denk ik, dit is wel winst.
Ja.
Want we hebben natuurlijk best wel vaak, Jumbo-Visma, we hebben best wel vaak kritiek gehad, ook op de koerstactieken en het gochmen van de ploegleiders en van de renners van Jumbo-Visma, die de neiging hadden om toch vooral gewoon kracht te tonen voortdurend en overal achteraan te rijden en alles over op alles te reageren. En hier dacht ik voor het eerst, ze zijn hier iets aan het proberen. Ja. Ze zijn aan het proberen om een koers te winnen op een andere manier dan gewoon met brute force, maar met gewiekstheid.
Zeker. En dat is gelukt. Want ze speelden echt hoog spel.
Ja.
En het resulteerde al wel een beetje in de etappe zelf. Want je merkte ook wel dat Pogga op een bepaalde manier zenuwachtig werd.
Nou, dat vond ik. Daarvan dacht ik, dit is de grootste winst. Het is alsof je aan. Het was een beetje alsof je denkt. Dus wat is het beste wat er kan gebeuren is als je aan het pokeren bent. En wat ze aan het waren, is natuurlijk. Eén is dat je met bluff wint.
Ja.
Maar het is extra fijn als je in die bluff ook nog de tel van de anderen ontdekt.
Ja.
Namelijk, hoe maak je een ander nerveus, zeg maar. Ja. En dat lukte.
Ja, want
ik dacht,
op een gegeven moment ging Pogga namelijk ook meerijden in het groepje erachteraan.
Ja.
Terwijl McNulty gewoon op weg was naar de trui. Ja.
Hij wist echt niet wat hij moest doen.
Nee, en dat was wel. Maar op een gegeven moment merkte je ook wel dat Pogacar dat niet meer ging doen.
Ja.
Dus toen heeft hij gewoon waarschijnlijk uit de ploegleiding gehoord van, joh gast,
doe ze normaal.
Doe even normaal.
Ja.
Easy now. En ja, dat maakte het allemaal nog heel veel gelaagder en spectaculairder.
Ja.
Want ondertussen zaten mensen als Yates en even kijken, wie zat er toen nog kort? Schachman zat toen ook nog, en Boegman zat natuurlijk kort. Want het groepje met McNulty, daar zaten ook nog Jonny Seguire, Bilbao, Boegman en Chaves, die zichzelf ook weer de top 10 aan het inrijden waren.
Ja.
Waardoor je dus ook die laatste twee dagen ingaat met een top 10 die op 1 minuut 23 staat van elkaar.
Ja.
Met de wetenschap dat de laatste etappe in Baskeland eigenlijk altijd chaos is.
Ja.
Was dat voor vrijwel iedereen in die top 10, was het hoopvol.
Ja.
Dus iedereen kon ineens weer dromen van top 5,
podium,
top 3
zelfs.
Of winst.
Ja.
En dat maakte het allemaal nog spectaculairder.
Ja, maar ik vond dat wat ik fascinerend vond en wat ik mee zou nemen als ik Jumbo-Visma was dus is sowieso, het is niet zo heel moeilijk om Pocky zenuwachtig te maken.
Ja.
Want ik was echt verbaasd dat hij zich zo uit de tent liet lokken. En zo en dacht ook, wow, dit is echt bijzonder wat hier gebeurt.
Ja, maar we moeten ook niet vergeten hoe jong hij nog is, hè?
Ja.
Hij heeft natuurlijk gewoon de Tour gewonnen op een fenomenale manier.
Ja.
Maar hij is natuurlijk nog nooit echt onder druk gezet.
Nee, want ook in die Tour werd niks van hem verwacht. En hij heeft niks hoeven verdedigen.
Ja. Dus,
behalve op de Champs-Élysées.
Ja.
Ja. Nee, maar het fascinerende was, dus in de laatste rit zag je weer dit soort gedrag van Pogacar. Namelijk dat hij werd. Dus, volgens mij, dus rit 5 kunnen we redelijk makkelijk. Laten we even chronologisch blijven. Dus rit 5 was eigenlijk de enige rit die. Dus
iets van een sprint zou kunnen zijn.
Ja.
En grappig genoeg wordt hij dan gelijk door de koning gewonnen.
Ja.
Met een 1-2'tje zelfs. Dus Honoré en Tcherny.
Ik moet zeggen dat mijn hart, nou, vooral mijn portemonnee hier heel erg huilde, omdat ik een bedje had lopen op Tcherny voor deze dag.
Wat voor hoeveel? Je had een euro ingezet, neem ik aan.
Twee euro. Voor op 81 tegen 1.
Oh.
Ze werden me hier €162 door de neus geboord.
Oh, ik neem aan dat je Padlef even een berichtje hebt gestuurd.
Ja, ik dacht, het is gewoon karma. Omdat ik zo vaak nare dingen over Padlef heb gezegd. heeft hij gewoon gezegd, wat er ook gebeurt, Honoré moet winnen. Ja, maar ik moet zeggen, ik voelde me al gelukkig van kilometers lang aankomen dat Honoré hier de zege ging krijgen. En, maar ja, dit is wel de zuurste manier om een beetje te verliezen.
Ik hoop wel dat je Honoré in je achterhoofd hebt opgeschreven voor de komende weken.
Ja, vond je hem goed?
Ik vind hem, hij gaat wel aan de deur kloppen, denk ik, de komende Waalse pijl en Brabantse pijl. En ik denk dat hij daar echt wel heel goed gaat zijn.
Ook weer een Deen, hè?
Ja, ja, de gouden generatie.
Ja.
Ja. Want hij werd al vierde en derde in de Royal Drome en de Fonardes, dus het Franse openingsweekend.
Ja.
En tweede in Coppa Bartali, achter dus Vingegaard.
Ja.
En gigantisch talent.
Ja.
24.
Ja, cool. Ja, ja. Nou goed, ja, een mooie zegen voor hem. En ja, het is altijd mooi om te zien als soort als twee mannen van één ploeg voorop rijden, dan heb je iets heel erg goed gedaan, zeg maar, in de rest van de koers. Dus dat was tof.
En toen, etappe 6.
Ja, die...
Le Grande Spectacle.
Ja, 160 kilometer, maar wel 160 kilometer die...
Minder zelfs, toch?
Ja?
Ja, ik dacht 112 of zo.
Oh ja, 116. Nee, sorry, je hebt gelijk. 116, ja. 116, ja. En dus echt kort,
ja,
maar superkrachtig.
Ja.
En we
startberg op, soort van. In ieder geval heel kort na de start gelijk klimmen.
We hadden natuurlijk al gezegd van dit gaat wat worden van tevoren. Want slotetappe in Baskeland belooft altijd wat. Maar met wat we wisten van het klassement, dat Jumbo-Visma die iets moest gaan doen.
Ja.
Want je wil hem natuurlijk alsnog winnen. En McNulty stond natuurlijk nog bovenaan. Dus ja, alle elementen om een geweldige etappe te worden. En it delivered.
Ja, nou ja, en dus ook de rest van de top 10 binnen 1.23. Volgens mij stond Van Zevenhand 11e, die stond op 1.23.
Ja.
En de rest staat er gewoon allemaal nog tussen. En ja, het was gewoon bal.
Ja.
Eigenlijk vanaf de start.
Ja, het was natuurlijk... Je had eigenlijk heel veel factoren. Maar de belangrijkste factoren waren natuurlijk eigenlijk Jumbo-Visma dat met Roglic en Vingegaard nog zou kunnen winnen.
Ja.
En UAE dat met McNulty die bovenaan stond. En Pogacar nog iets zou kunnen.
En dan had je nog Simon Yates die eigenlijk geen moment de hele week hebt gezien.
Nee, maar die er in één keer stond.
Ja, 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 hij was wel echt heel veel minder goed dan in Catalonië.
Ja.
Maar doordat hij in Catalonië zo goed was, was hij wel nog steeds een factor die meespeelde.
Ja, ja.
En dan had je nog...
Valverde.
Ja. Die al ook in die etappe van Roglic en Poga tegen elkaar sprinten, wordt Valverde derde. Die zit er gewoon weer aan te komen. Wat echt geniet is, van natuurlijk Miguel Indurain vorige week.
Ja.
Die gaat ook gewoon weer goed zijn. Dus die zat ook nog op de achterhand. En dan had je ook
waarvan je altijd natuurlijk denkt, als het over Gochme gaat, wat je nodig hebt in zo'n koers, dan is het natuurlijk, dan zeg je wel verder.
Ja, ja, dus die, dat zou ook nog eens een hele leuke derde hond in het kegelspel kunnen zijn.
Ja.
En dan had je nog Bilbao, Jon en Chaves.
Ja.
Dus
veel mogelijkheden.
Veel mogelijkheden. En volgens mij aan het begin van de etappe, dus vrij vroeg, ging Hugh Carthy.
Ja.
Die 16e stond of zoiets.
Ja, ja.
En die konden ze toch ook niet helemaal. Dat was ook nog een factor.
Ja.
Omdat hij natuurlijk gewoon goed kon klimmen. Hij werd derde, geloof ik, in Spanje.
Ja.
In de Vuelta. Dus dat was ook nog een. Dat soort mensen gingen dus ook nog een rol spelen in deze laatste etappe.
Wat denk ik, wat lastig is, denk ik, voor McNulty, we hadden het eigenlijk zo rustig mogelijk moeten blijven.
Nou, dat kon na 3 kilometer.
Maar dat was natuurlijk de omstandigheden van zoveel verschillende kanshebbers die nog iets konden, stond dat eigenlijk in de weg. Dus je wist eigenlijk, dit is eigenlijk kansloos. Dus en dat maakte, vond ik, ook de tactiek van UAE eigenlijk fascinerend slecht.
Ja.
Want dit was volstrekt voorspelbaar wat er zou gaan gebeuren. Niet per se dat Astana in de afdaling zou aanvallen. Maar wel dat er keihard koers gemaakt zou worden. Ja. En dat eerder zeg maar zou pleiten bij UAE voor de kaart Pocky dan de kaart McNulty.
En toch hielden ze natuurlijk en terecht ook wel lang vast aan McNulty. Maar
wel te lang.
Ja, Ja, want op een gegeven moment heeft Pogacar zelfs voor hem op kop gereden. En dat is natuurlijk,
best lang ook.
Ja, dat is natuurlijk iets wat je niet wil. En dat was ook wel duidelijk dat Pogacar dat niet wou.
Ja.
Volgens mij. Ik bedoel, hij had ook een kop als een bak met wurmen. Maar dan niet aangeboren. Ja. Dus
hij had wel weer zijn leuke plukkie boven zijn lichaam.
Ja, heel leuk. maar het vette is dus dat Jumbo-Visma uiteindelijk hier het verschil maakt in de afdaling.
Ja.
Grote nadeel is dat Eurosport uiteraard in de afdaling onmiddellijk naar de reclame ging.
Ja.
Dus toen kwam was de reclame afgelopen. Toen dacht ik ineens, oké, wat is hier allemaal gebeurd?
Ja, missed the moment.
Ja, echt heel zuur. Want ik had hem niet op de player aanstaan, maar gewoon op de tv.
Ja.
Ja, dan mis je dus wel gewoon eventjes het beslissende moment. Want Jumbo, die valt aan samen volgens mij met Astana in de afdaling weer.
Ja,
maar Astana ging in de afdaling.
Ja, even daarvoor nog, want dat is wel belangrijk. Dus, want het zegt veel over Jumbo-Visma. Die hadden echt een plan.
Ja.
Want die hebben die Tolhoek en Omen waren al vooruitgestuurd hiervoor. En, en UAE had dat niet.
Nee. Nee,
en die bleken heel belangrijk.
Ja, en dat is zeker, want ik met name Ome heb ik ook echt weer gezien.
Ja.
Glimp van zijn kunnen.
Ja.
Want die heeft ook nog lang redelijk kort gestaan in het klassement. Ik weet niet hoeveel die uiteindelijk is geworden.
25ste.
Nou, dat is echt wel hoopvol.
Ja.
En hetzelfde gaat voor Tolhoek, die inderdaad dus vooruit was gestuurd. En die uiteindelijk echt nog wel belangrijke meters voor Roglic op kop heeft.
Ja, want wat gebeurde er dus? Er was een afdaling Aramburu en Itagire, volgens mij, samen.
Ja.
Waren het die twee?
In ieder geval in de afdaling?
Ja, in ieder geval Uruburu.
In ieder geval Uruburu. Isakir weet ik niet zeker.
Nou, in ieder geval nog een andere Astana. Misschien Omar Freile, dat zou ook.
Ja, ik dacht Freile, maar ja,
maar die gingen knijterhard afdalen.
Ja.
Volgens, we hebben het niet direct gezien. Ook niet trouwens als je gewoon de livestream keek zonder onderbreking.
De regie schakelde niet goed?
Het moment dat het brak, zeg maar, was niet, wat heb ik niet gezien.
Ah, oké.
Op een gegeven moment was het gebroken.
En, spannend.
Volgens mij was het een Ineos-renner. Werd na afloop, zag ik in verschillende bronnen, die het gat liet vallen.
Oh.
Maar dat gat leek heel lang overbrugbaar.
Ja,
8-9 seconden. Op een gegeven moment dacht je, ze gaan er weer bij komen. Maar wat er toen gebeurde, was dat het kopgroepje, dus de twee Astana's, waar Roglic ook bij zat, waar Gaudu bij zat, waar
Valverde bij zat,
Valverde Carthy bij zat.
Ja.
Die kwamen bij de vroege vluchters.
Ja. Carthy was volgens mij een van de vroege vluchters.
Oh, Carthy
was ze dus bij.
Daar kwamen ze bij, maar daar zaten meer mannen die konden werken.
Ja.
Die zagen, hier gaat Pogacar en McNulty zit op achterstand. Hier is wat mogelijk.
En Yates.
En die gingen knallen op kop.
Ja, ja, ja. Ja. Dat, op een gegeven moment ging Omen, die ging ook nog even meerijden. Maar toen kwamen die jongens van Astana. En die gingen echt zo, nee, laat ons maar. We weten wat we doen. Ja. Het was echt. Maar Omen is natuurlijk gewoon, op zich ook wereldkampioen.
Ja, hij bleef wel mooi.
Daarom hij is wereldkampioen tijdrit.
Hij kan wel wat.
Ploegen tijdrit. Dus,
we moeten wel zeggen dat in die ploeg was Omen niet per se de motor.
Het was niet de motor, maar goed. Hij kan het natuurlijk ook wel.
Ja.
En, maar die Astana boys en Movistar ging ook meehelpen.
Ja, die gingen echt oorlog maken.
Dat was echt oorlog. En toen
het fascinerende was dat ze daar in de groep daarachter met Pogacar eigenlijk Pocky al het werk lieten doen.
Ja.
Want daar zat het toch ook nog Yates zat er nog bij?
Ja, Yates. Maar die Yates was er gewoon wel op. Yates reed wel mee als een van de weinigen.
Yeah.
Maar je merkte ook dat hij het verschil niet meer ging maken.
Yeah.
En Pogacar die stuurde af en toe uit en zei van jongens, gaat er hier nog iemand?
Yeah.
Maar de rest zei gewoon nee.
Nou ja, vooral omdat hij steeds eigenlijk als eerste in de bakkers van Vingegaard keek.
Ja, die was heerlijk aan het blokken.
Ja, ja. Die deed dat wel echt. Ja. Die deed dat wel echt heerlijk. Die is zich gewoon vastgebeten in het achterwiel van Pogacar. En dat deed hem dus ook echt wat.
Ja.
Dus hij raakte steeds gefrustreerder.
Ja, 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 ja.
En wat ik fascinerend vond, is dat hij al gefrustreerd en al gebaren makend nog heel dichtbij kwam. bij die groep die keihard aan het werk was.
Ja.
Dus het duurde best lang voordat je dat verschil weer op zag lopen. Dus ik dacht echt, jezus jongen, als je nou deze energie die je nu aan dit misbaar maken had gestoken in gewoon nog even doortrekken, dan was je er waarschijnlijk bij geweest. Dan was je wel kapot, ja. Maar dan had het gekund.
Ja. Ja, maar hij werd
vakkundig gesloopt.
Hij werd echt vakkundig gesloopt, ja. Ja, klopt. Door het groepje, maar ook het groepje ervoor. En inderdaad de Vingegaard die elke keer gewoon de boel aan het verstoren was. En ondertussen was Roglic weggereden met Carthy en Gaudu.
Ja.
En Carthy was op, want die was al de hele dag in de aanval. Dus die werd op een gegeven moment gelost.
Ja.
En toen zag je wel een kort gesprekje tussen Gaudu en Roglic.
Nou, al eerder had je vrij ver van de streep. Of nog vrij ver voor dat moment. Zelfs dat toen Carthy er nog bij zat.
Ja.
Toen zag je al wat Roglic zei tegen die jongens dat hij voor de GC ging.
Ja, ja, ja.
Wat slim was natuurlijk. Hè, dus, vanzelfsprekend eigenlijk, maar ook slim om te expliciteren.
Ja, ja, zeker.
Want dat betekent dat die jongens in één keer 50% kans hebben om de rit te winnen.
Inderdaad.
En dan wil je wel werken.
En die gingen lekker meerijden. Want dat deden ze aanvankelijk niet echt. Wat ik ook wel een beetje raar vond. Want
ja.
Waarom zou je het niet doen?
Nou, omdat Roglic tering hard reed.
Ja. Ja.
Die haalde snelheid, dat was niet normaal. Die was gewoon aan tijd rijden.
Nee, klopt. En daar vond ik wel, daar had Roglic, want hij deed dit nog best tijdig toen het weer omhoog ging.
Ja.
Toen zei hij van oké, ik ga voor de GC. Maar eigenlijk die 15 kilometer daarvoor, dus die afdaling in een stukje dal, had hij ook al wel af en toe een elleboogje mogen doen. Van hey jongens, nemen jullie ook over.
Ja, ja.
Dus gewoon net iets meer van hey jongens, jullie ook meedoen.
Ja.
En gelukkig, we hadden het op de app er al over van hey, hij moet niet zichzelf nu helemaal kapot gaan rijden in dit dal en de afdaling.
Nee, want dan krijg je hem op de laatste beklimming nog.
Ja, ja. Want dat was gewoon nog 4 kilometer aan 10%.
Ja.
Dus dat vond ik wel goed dat hij op een gegeven moment dat duidelijk maakt. Maar dat had hij misschien wel eerder mogen.
Je hebt echt meer aan Gaudu bergop dan op het vlak.
Ja, maar eventjes uit de wind zitten is ook gewoon al wel heel erg.
Moet je jezelf wel heel klein maken. Hoor,
maar goed, Carthy moest lossen.
Ja, dus Gaudu ging demareren. En toen Roglic sprong erachteraan. Carthy was toen op, inderdaad. Ja, en toen zag je eigenlijk, 2 kilometer voor het einde, zag je Roglic nam even een aanloopje. Ik dacht, gaat hij nou demareren? Maar nee, hij ging naast Gaudu rijden om hem even een box te geven.
Ja, 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 heel vet.
Wat een fascinerende box was. Heb je die bestudeerd?
Buitengewoon ongemakkelijk.
Het lukte net niet, zeg maar.
Ja, ja,
en
het
doet mij zo denken. Ik heb ooit een keer, dat was voor mijn werk, moest ik. Soms voel je dat het is zo lullig als dat misgaat.
Ja.
Dus een keer ook iemand bij voor mijn werk, gaf ik hem altijd bijgebleven, een box. En die wist niet, die had nooit een box gekregen, denk ik.
Nee, maar dat is ook witte.
Dus ik stak zo mijn vuist uit en ik zag hem zo een beetje zo raar kijken. En toen pakte hij hem zo vast.
Ja. Ja, maar
en dat was een beetje het gevoel dat ik bij David Gaudu versus Primoz Roglic had.
Zeker. Maar dat is toch ook. Kijk, het is nu met coronatijd dat de box normaal is. Maar eigenlijk kunnen wij witte mensen toch geen box geven.
Nee.
Daar hebben we gewoon
de swag niet voor.
Ja. Ik had één keer, dat was echt genieten trouwens. Ik heb heel lang bij Concertgebouw gewerkt. En daar was iemand die werd ingewerkt.
Ja.
En we stonden in de garderobe en daar kreeg je wel eens fooi. En er was een oude mevrouw, ik denk een jaar of 80, die had haar jas afgegeven en wou daarna zo. Die had 50 cent in haar hand en die wou dat geven. Maar die jongen, die was net nieuw en die kijkt om zich heen van wat moet ik doen? Want die wist niet dat hij fooi zou krijgen. En die gaf die mevrouw toen een box. Want die mevrouw weer heel raar keek. Ah oh man, ik heb echt gejankt van het lachen.
Mooi. Dit is Roglic versus Gaudu, maar dan in het concert.
Ja.
Skitterend.
Maar goed, Roglic pakt de GC.
Ja.
Vingegaard wordt tweede.
Ja, want dat was natuurlijk het ideale scenario voor Jumbo-Visma.
Ja, en Vingegaard wordt tweede. Jumbo pakt de groene trui, de blauwe trui, de bolle trui. Eerste en tweede in het klassement en het ploegenklassement.
Ja.
Dus ze winnen gewoon.
Clean sweep, heet dat dan.
Echt, ze winnen gewoon alles wat er te winnen valt.
Ja.
Pogga wordt derde.
Maar nog één, even over Pogga.
Ja.
Als je zo'n koers rijdt en de hele tijd de eerste inderdaad van McNulty moet werken en dan vervolgens alles alleen moet doen en dan toch nog zo close eindigt eigenlijk,
ja,
in de derde plaats pakt. Die jongen gaat niet kapot, hè?
Nee. Maar dat
hebben we al eens eerder gezien.
Ja, in de Tour was dat toch ook. In die heel vette etappe. Die laatste bergetappe.
Ja.
Dat hij boog.
Hij zakte gewoon nooit doorheen.
Nee, hij breekt niet.
Maar dat is dus fascinerend. Dus extra reden waarom je Gochme nodig hebt om zo'n jongen te pakken.
Ja.
Want hij is dus. Je gaat nooit het elastiekje laten knappen.
Nee.
Dat is natuurlijk. Dit is waar totdat het een keer niet waar is. Maar
mooi.
Tot dusver is het natuurlijk wel. Is dat natuurlijk wel zo?
Ja.
Dus je moet slimheid hebben.
Ja.
En dat is natuurlijk. Ik denk dat bovenal is dat echt de winst van deze ronde van Baskenland. Dus volgens mij dat Jumbo-Visma ook zelf het gevoel heeft. We kunnen dit gewoon, weet je wel.
Ja.
We kunnen een koers ook tactisch heel goed rijden. Op een niveau waarop we UAE outsmarten.
Ja.
Gewoon.
Ja,
dat was echt goed.
Zeker.
En daar waren ze nog één laatste ding.
Eén laatste ding.
Daar waren ze zelf ook opgelucht over.
Ja. En terecht ook. Daar zou ik ook heel blij mee zijn.
We hadden natuurlijk vorige twee uitzendingen geleden... hadden we het over de frustraties van Nathan van Hooijdonk in het voorjaar.
Ja.
Van Jumbo-Visma. Die eigenlijk zei... Jumbo-Visma kreeg kritiek op de breedte van de ploeg. Breedte en de diepte van de ploeg eigenlijk.
Ja.
Van rondom Van Aert.
Ja.
En dat je merkte, dit doet zowat. De buitenwereld wordt steeds vaker bij Jumbo-Visma gebruikt... als motivator om goed te rijden, zeg maar.
Ja.
Iedereen is tegen ons, dat gevoel. Maar je had hier, u voelde ook in de tweetjes na afloop... ook echt dat ze hun gelijk wilden halen. Dat ze het gevoel hadden, we hebben veel kritiek gehad... Ook op die etappe met dat Roglic...
De trui verloor.
Love it when a plan comes together.
Ja, dat was het wel. Dat was het zeker. En terecht, ze mogen gewoon trots zijn. Hebben ze gewoon echt heel goed gedaan.
Maar ze mogen ook, ja precies. Nee, maar helemaal eens. Want hier mogen ze, ze echt op bouwen.
Ja.
En het zou leuk zijn. Ik zou heel graag nog één zo'n tactisch nummertje zien voor de Tour.
Ja.
Om het gevoel te krijgen. En ook uitstralen naar alle andere ploegen. We're not to be fucked with tijdens de Tour. Zelfs op tactisch gebied niet.
Ja.
Want dat is natuurlijk wel echt... Bij andere ploegen zal dat toch nog steeds wel echt een beetje een zwakke plek worden.
Ja. Ja. De GC. Roglic, Vingegaard, Pogacar. Yates vierde, kleurloos. Gaudu, dus mooie sprong maakt hij ook nog met zijn overwinning in die laatste etappe.
Ja.
Bilbao, Valverde. Was mee met Roglic in die laatste
had het net
klim.
Niet.
Parkeerde, op de ene laatste klim parkeerde toen.
Ja.
En was toch weer goed op de laatste klim. Dus,
ja, taai.
Ja, hij is taai. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Landa viel me eigenlijk een beetje tegen.
Ja. Hij had wel weer een paar van die typische Landa-momentjes. Bij Landa heb je altijd, die doorbreekt voortdurend de vierde muur.
Dus
die kan in één keer zeg maar in een kopgroep zitten. En je hebt al voortdurend het gevoel, ik kijk hier naar een film.
Ja.
Maar Landa is altijd degene die altijd even net in de camera kijkt. Waardoor je het gevoel hebt, hè? Die soort van, am I really here? Dat gevoel.
Ja. Omdat hij zo mooi is ook, denk ik.
Dat zal het zijn.
Ja. Chavez wordt negende. Jon Izagirre tiende. En nummer 11 wil ik toch ook even noemen.
Ja.
Mauri van
Mooie
Zevenhout.
Koers gereden, hoor.
Mooie koers gereden. Hoewel het woord mooi misschien met zijn stijl niet van toepassing is.
Ja, dit is
hij werd
wel
bij
echt,
ons vergeleken met een metronoom.
Ja, maar dit was wel echt de laatste, met zijn laatste energie.
Ja, ik heb echt een nieuwe lievelings. Dit is gewoon het nieuwe hobbelpaard.
Ja, maar
een metronomische hobbelpaard.
Maar op die andere klimmen zat hij toch nog niet echt te hobbelen. Hij was gewoon op en hij probeerde gewoon nog bij te houden. En alles wat in hem zat.
Ja, je zag gewoon zo'n rijtje renners. En dan helemaal op het laatst zag je zo van links naar rechts zag je zo'n hoofd gaan.
Ja.
Het was echt schitterend.
Ja, ik vond het ook tof.
Echt genoten.
Ja.
Echt genoten.
Nee, ja, geweldig. Dus ja, nee, leuk ook voor de Belgen dat ze weer een jongen erbij hebben op wie je kan rekenen.
Ja.
Ja,
de conclusies.
Ja, nou ja, we zeiden het net al. Hè? Dus ik denk dat de voornaamste conclusie voor Jumbo-Visma is we kunnen winnen op koerstactiek. Rocky is echt in orde.
Ja.
Want ik vond hem echt sterk. Die laatste rit is natuurlijk echt soeverein. Als je zo'n koers naar je hand kan zetten.
Ja. Nou, en iemand stuurde... Tim stuurde de uitslagen van Roglic door... Van zijn laatste zoveel meerdaagse rittenkoersen.
Ja.
En volgens mij was hij 1 keer DNF en 1 keer 15e. En dat was dus laatst omdat hij weer viel.
Ja.
En voor de rest was het 1-1-1-3-4, 1-1-1-3-2.
Ja, hij is echt ongenaakbaar in dit soort koersen.
Niet normaal.
Ja.
En de conclusie is natuurlijk dat Baskeland de leukste koers is van het jaar.
Nou, hij verdient precies. Dus hij verdient in mijn hoofd ook een upgrade, vind ik. Dus vanaf nu is het gewoon vaste kost om...
Roubaix naar het najaar en Baskeland kijken.
Ja, maar god, dat voel je... We hebben het hier al vaker over gehad. Maar je voelt toch aan dit soort dingen ook... van zo'n Baskeland is dus ook jarenlang ondergesneeuwd geweest... in het geweld van alles wat er omheen zat.
Ja.
Dus het is ook weer een pleidooi om... en de kalender inderdaad beter in te richten... maar ook kaler te maken.
Ja, ja, ja.
Zodat je dat soort koersen ook de kans geeft om echt te shinen. Want het zit hier ook in het geweldige deelnemersveld inderdaad... in combinatie met dat het een geweldig leuke koers is. En ook wel echt dat ik dacht... Ja, die koers van een week, dat is echt leuk. En we hebben daar gewoon meer variatie in nodig.
Ja.
Dus het hoeft niet altijd of 3 weken of 1 week te zijn. Ik wil gewoon ook een keer een koers van 2 weken.
Ja.
En ik wil ook een keer een koers van 3 dagen.
Ja.
Nou ja.
3-daagse de pannen.
Ja.
Misschien. Dat hij weer terug, dat hij toch weer terugkomt.
Dat zou echt leuk zijn. Ja. Maar meer variatie daarin zou echt
klopt.
Tof zijn.
En toch ook wat meer accenten naar het najaar.
Ja.
Want
dit was in het najaar ook geweldig.
Maar de ronde van Guangxi is natuurlijk niet interessant.
Nee.
Want die is in het najaar, maar dat is ook gewoon een zure ronde. Dus ja, waar ook renners zelf niet graag naartoe gaan.
Nee, maar dat is wel waar. Maar je zou toch zeggen, er zijn toch ook in andere werelddelen gebieden te vinden die interessanter zijn, zeg maar, dan die net zo interessant kunnen zijn als het Baskenland.
Ja. Nee, dat...
En ook op waar... Ik ken de regio Guangxi niet echt.
Nee? Nee. Niet bekend met Guangxi?
Nee, maar Azië heeft al echt prachtige plekken.
Ja, dus zeker.
Het moet niet per se een straf zijn... om aan het einde van het jaar nog even lekker... naar een rondje van een week in Azië te rijden, toch? Wat het nu wel is.
Nee. Veel renners vinden het ook leuk, maar meer als...
Ja, één keer gezien te hebben.
Ja, een jaarafsluiting. Ja. Weet je wel? Oh, we gaan nog even naar Guangxi of naar Japan. Heb je ook nog 1 of 2 koersjes.
Ja. Ja.
Ja.
Lekker sushi eten.
Heerlijk, heerlijk. Ja. Nou, misschien gaan wij nog naar Japan of niet?
Je bedoelt met de Olympische Spelen? Ja. Goh, denk het niet.
Nee,
je mag er überhaupt publiek naartoe?
Ja, maar wij zijn dan toch niet publiek? Wij zijn toch gewoon bankzitters.
Journaaien.
Het journaai.
Goed.
Ja,
hebben we nog nieuws over de vrienden van de show?
Nou, zeker. Mike Teunissen, dus die gaat beginnen aan zijn opbouw richting Parijs-Roubaix.
Ja.
En het WK. Die gaat in Hongarije rijden. Samen met Groenewegen.
Ja.
Geen vriend van de show, maar wel gewoon een vriend.
Uh-huh.
Misschien niet van de show, maar wel gewoon een vriend.
Ja.
Dus dat is heel erg leuk. En ja, nog wel mooier.
Begin 12 mei, hè, begint hij Hongarije.
Ja.
Ja.
En ja, misschien nog wel mooier. Of nog veel mooier. Fabio Jakobsen gaat van start in de Ronde van Turkije.
Ja. Start hij nou vandaag of morgen?
Is me niet helemaal duidelijk. Want
er ligt super veel sneeuw.
Ja,
Turkije,
er lag sneeuw.
Dat deel in ieder geval, bij Konya. Ja.
Dus ik weet niet wat de laatste stand van zaken is. Maar hij gaat gewoon weer fietsen. En daar zijn we toch echt zielsgelukkig mee.
Ja, dat is te gek.
Ja.
Ja, nee, ja, ik ben benieuwd. En ook of we hem bij de eerste sprints weer gaan tegenkomen.
Ja. Ja, hij zei dat hij stiekem wel hoopte om een keertje mee te sprinten. Maar ze hebben in principe Cavendish als sprinter.
Ja.
Maar volgens mij, als hij zegt dat hij zich goed voelt... dan mag hij ook gewoon meesprinten. Nou, dat is toch ook wel weer mooi.
Heb je Cavendish in de Scheldeprijs gezien?
Ja.
Dat was raar, hè?
Ja, dat was raar, ja.
Bennett en Cavendish, het leek alsof ze niet echt hadden afgesproken... wie er nou uiteindelijk zou gaan sprinten.
Nee, maar... ik ben wel blij dat Cavendish gewoon weer enigszins in de buurt komt. Want...
Ja, maar ik dacht dat... Ja, maar ik dacht ook... dit is precies wat je had kunnen voorspellen dat er zou gaan gebeuren... op het moment dat hij weer koersen kan gaan winnen.
Ja.
Dan eist hij namelijk zijn plek op.
Ja, maar ja.
Dus dat is natuurlijk...
Recht ook. Jacob zei hij is de beste sprinter ooit.
Ja, dat is waar.
Dus maar als hij zijn niveau weer haalt, ja...
Ja, nee, maar
dat
klopt. Maar het is,
momenteel is Bennett natuurlijk de beste sprinter ter wereld. Dus.
Maar het brengt je dus wel in de problemen. Dus met zo'n Scheldeprijs. Ik weet niet helemaal. Volgens mij zei Bennett na afloop: ik was gewoon niet. Ik had mijn dag niet.
Ja.
En ze praten er een beetje overheen. Maar als je die sprint ziet, het is echt raar.
Ja.
Het is echt raar ook wat Cavendish daar doet.
Ja, zeker.
En
ik geloof ook niet in dat gelul van de Wolfpack. Ik bedoel, uiteindelijk willen ze allemaal zelf winnen.
Nee, maar het is natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel. Ja, dat klopt. Maar het is natuurlijk. Dit is. Ik dacht wel. Ik ben benieuwd hoe Pat Leff nu aankijkt tegen zijn keuze voor Cavendish. Zeg maar. Dit gaat een groter probleem worden naarmate hij beter in vorm komt.
Want dat is niet helemaal zo. Want het is gewoon een kwestie van goed kijken waar hij aan de start staat. Ja. Want eigenlijk hebben ze momenteel alleen Bennett die goed aan het sprinten is. Want Jacobs is natuurlijk echt op de weg terug.
Ja.
En Hodge is nog niet...
Ik heb het gevoel dat ze daar een beetje klaar mee zijn.
Ja, die rijdt een matig programma.
Ja.
Seneschal kan goed aankomen, maar is natuurlijk niet echt een topsprinter. Hetzelfde geldt.
Askreen.
Ja, Askreen natuurlijk.
Topsprinter, altijd al gezegd.
Ja. En dan heb je natuurlijk die Italiaan. God, hoe heet die?
Ballerini,
ja. Ook niet echt een topsprinter natuurlijk. Ja. Dus
Volgend jaar Sagan, hè?
Ja. Ja, die geruchten gaan, hè? Die geruchten gaan.
Ja,
ik zou het stiekem wel mooi vinden. Maar goed. Ja. De voorspelbokaal.
Nou ja precies. Ja, nou, oké. Okay. Nee, zeker. Onze voorspellingen voor het Baskeland.
Ja.
Valverde had ik gezegd. Nou, heeft een keurig weekje gereden. Zevende
goeie
plek.
Week.
Tim Schachman. Dat was wel de tegenvaller van...
Ja, die
van
verliest in die laatste ronde... verliest hij nog iets van 15 plekken. De laatste etappe.
Ja. Maar het heeft nooit echt,
heeft er niet echt
ingezeten,
nee,
toch?
Nee.
En jij, Yates. Dat is altijd fijn om te zeggen, want dan heb je twee keuzes. Maar de beste Yates...
Ik ben deze week voor Simon gegaan. De beste
Yates wordt vierde.
Ja.
Ja. Maar Rocky was natuurlijk was favoriet voor de ronde. Samen met Pocky natuurlijk.
Ja.
Dus er waren ook veel mensen die het goed hadden. Marcel
Zeker.
Vladeres, Gijs van Malen, Niels Waanders, Bouke de Haan, Tristan, Hans van Toren.
Hey.
Van de rectificaties.
Ja.
Dubbel is toch de heldenrol van deze aflevering. Tom Streefland, Ivan van Vos, Frans de Vries, Hielke, Niels, Jeppa, Lars en Edward Samson. Notaris Jonne, wie is de winnaar? Mag je goedjes doen?
Dat is Edward Samson. Die was namelijk de enige die hem 6 dagen geleden al voorspelde, volgens vriend van de show. Dus
goed.
Volgende week.
Gefeliciteerd, Edward.
Gefeliciteerd.
Neem even contact op via groetjes@deRodeLantaarnPodcast.nl of spreek je groetjes in middels een audiobericht op vriendvandeshow.nl/deRodeLantaarn. En dan horen we je volgende week. De winnaar van vorige week, met dank aan Kasper Asgrin in de ronde, was runner Paul.
Hallo, Paul hier. Wat een eer om de voorspelbokaal te winnen. Als echt groetjesmens zou ik graag de groeten aan meerdere mensen doen. Maar als ambtenaar hou ik me graag aan de regels en doe daarom alleen de groeten aan mijn fietsvriend Yannick. Daarbij ook de groeten aan mijn hond Guus. Dankzij hem, of meer door het uitlaten van Guus, kan ik elke week naar de podcast luisteren. Hoe gaat het trouwens met de hond van Willem? Ik kijk uit naar de update. Groetjes!
Ja, gaan we nou gewoon wel aan één iemand groetjes doen, gewoon aan een mens als ambtenaar? En dan daarna gewoon doodleuk de groetjes doen, ook nog aan een hond?
Ja, waarom niet? Ik vond het wel leuk gevonden van hem.
Dit vind je dan wel leuk gevonden. Iedereen mag maar één groetje doen. Ja. Behalve als het dan een hond is. Of
ja,
een
dat
dier.
Is waar. Maar kijk, de honden zorgen wel natuurlijk voor veel beluisteringen van onze podcast. Nu. Want niet letterlijk. Maar kijk, het geldt voor mij ook. Mijn woon-werkverkeer is natuurlijk echt drastisch gekrompen. Sinds in de coronatijd.
Ja.
Ik werk gewoon thuis. En normaal gesproken was woon-werkverkeer altijd mijn vaste moment om een podcast te luisteren. Dan zit je op de fiets of in de trein. Dan pak je een podcastje erbij.
Ja.
En ik was echt een beetje. Ik had echt een mega archief inmiddels opgebouwd. Ja. Van allemaal podcasts die ik nog moet luisteren.
Ja.
Omdat mijn woon-werkverkeer was weggevallen. Maar sinds ik Dolly heb.
Oh,
onze Dolly.
Jongen,
loop ik heel veel rondjes. Door het park en om een sloten plas.
En elk rondje is weer anders.
Maar elk rondje gaat ook vergezeld met een podcast.
Ja. Oh,
dus het zijn de honden die ons redden, Jonne.
Nee.
Dan mogen ze ook best een keer de groetjes doen.
Zijn nooit de honden die ons redden.
Dus ook de groetjes aan de hond van Runner Paul.
Nou, je was niet het enige dier. Niet het enige groetjesdier.
Nee, er was ook nog een paling.
Er was ook nog een paling.
Paling mag je ook altijd de groetjes
doen. Die was vorige week eventjes in de spambox terechtgekomen. Maar deze week glibberde die gewoon onze normale mailbox binnen.
Kom er maar in.
Dag beste bankzitters. Paling hier. Poging 2 om jullie de groetjes te doen, dat vorige week jammer genoeg was misgelopen. Ik mag geen iemand de groetjes doen. Ik zou graag de groetjes willen doen aan Yves Lampaert. Ik denk dat Yves Lampaert een beetje in de put zit nu dat Parijs-Roubaix is weggevallen. Wij zitten daar ook uiteraard mee in de put. Maar we kunnen hem met onze groetjes kunnen hem zeker troosten. Dus ik hoop dat jullie aan hem de groetjes kunnen overmaken. Ik denk dat jullie wel via Fabio Jacobsen aan zijn telefoonnummer kunnen geraken. Ik hoop dat dat dus lukt. Ik zou tot slot ook nog enkele mensen willen bedanken. Ik wil mijn ouders bedanken om tijdens paasfeesten op de achtergrond de koers op te zetten en mij zo als kind met de paplepel de liefde voor de koers in te geven. Ik wil mijn kameraden van de WhatsAppgroep Freddy.be bedanken voor al die leuke WhatsApp-berichtjes en foto's en dergelijke meer. Dat zijn Jokkes, Karre, Hugo, Dikkes, Gertos, Timpo, Roel, Kleuren, Steven, Johnny, Jones en Fanne. En tot slot wil ik ook graag Jonne, Tim en Willem bedanken voor die vele uurtjes luisterplezier die ik al heb gehad aan de Rode Lantaarn. En zodra het mogelijk is om als Vlaming vriend van de show te worden, sluit ik mij graag aan bij jullie immer groter wordend peloton vrienden van de show. Groetjes!
Ja, hij klonk wel echt als een paling. Toch?
Ja.
Heel vrolijke paling.
In zo'n emmertje.
Ja, ja, inderdaad, ja. Lekker glibberen.
Twee groetjes. Nou, leuk. Ja, oké.
Okay. Zeker leuk.
We zult voor deze keer weer door de vingers zien. Maar iemand de groetjes doen betekent niet dat je een heleboel andere mensen mag bedanken. Maar goed, het is zoals het is.
Yes.
Hey, aankomende zondag.
Ja, de Amstel Gold Race. Vernoemd naar het wereldberoemde biertje.
Amstel Gold Race.
Ja. Dat helaas alleen nog maar te krijgen is op de Cariben. Klimmen, dalen, draaien en keren op een postzegel in het Limburgse landschap. Helaas wederom zonder publiek. Maar ja, wel heel blij dat hij gewoon doorgaat. Toch eigenlijk de afgelopen jaren een van de leukste koers van het jaar. Waarvoor hulde Leo van Vliet. Van der Poel is nog steeds regerend kampioen. Aangezien het feest vorig jaar niet doorging. En met de manier waarop hij hem won, is hij misschien ook wel eeuwig regerend kampioen, toch?
Ja, ja. Kijk dan toch nog steeds met heel veel vreugde naar terug.
Ja.
En ik merk ook dat ik deze finish zoek ik af en toe nog op YouTube.
Ja. Ja,
gewoon nog even kijken. En te kijken of er nog iets is wat ik gemist heb. Want daar gebeurde toen zoveel. Ja, dat is te gek. Dus wel, een van de redenen waarom het zo'n leuke koers was, was volgens mij ook het parcours.
Ja.
Waar ze vrij lang naar gezocht hebben, volgens mij, om dat zo te tekenen dat het niet een voorspelbare koers zou worden. Want dat is het ook heel lang geweest, hè? Met gewoon allemaal leuk en aardig, maar dan de Kouberg en daar gebeurt het pas.
Ja.
Een soort Waalse Pijl, maar dan in Limburg, ja, eigenlijk. Daar heb ik toch wel een beetje mijn twijfels over nu. Want door alle coronamaatregelen is dat redelijk beperkt. Dus eigenlijk rijden we nu een veredeld criterium.
Ja, het is een circuit van 17 kilometer, 16,9. En de slotronde van 15,8, want dit circuitren doen ze dus 12 keer.
Ja.
En dan de slotronde van 15,8. En die is wel hetzelfde, die finale.
Ja, precies. Ja, dus dat is zonder de Kouberg.
Ja.
Maar wel de Gulmerberg, de Bemelenberg en de Kouberg zitten dus wel
in de
grote ronde.
Ja,
die ze 12 keer rijden.
Ja.
Dus het is wel echt een... Ik ben benieuwd hoe ze dit gaan... hoe hard deze koers is.
Ja. Maar er gaat één groot verschil. Ik zat net even te kijken naar het parcours. En het wordt heel veel minder draaien en keren. Dus veel minder stoppen en stilstaan.
Ja.
Positionering is dus minder belangrijk. Dus dat maakt wel dat het anders gaat zijn.
Mm. Oké. Okay.
Doen wel weer heel veel mooie renners mee. Roglic, Van Aert, Alla, Carapaz, Guillaume Martin, Vogelsang, Yoshi, Greg, Mas, Stuiven.
Ja, Roglic en Van Aert.
Competitors volgens
mij. Roglic en Van Aert, dit wordt natuurlijk sowieso genieten met Michel Weitz.
Ja, ja, die gaat.
Dit wordt kortsluiting aan alle kanten.
Ja.
Elke move van Rocky wordt op een goudschaaltje gewogen.
Ja. Ja, als hij niet op kop gaat rijden voor Wout, dan is het rommelig natuurlijk.
Ja, precies.
Wie voorspellen wij?
Nou, laten we met Tim beginnen. Die schreef Matteo Trentin op.
Leuk. Ja, het zou kunnen.
Ja.
Ik heb hem nog niet heel veel voorop gezien dit jaar, maar ik ben benieuwd.
Voor wie ga jij?
Ik ga voor de metronoom.
Ah, van Zevenhand. Metronoom.
Ja, Mauri van Zevenhand.
Oh, dat is een verrassende keus.
Ja, ik twijfelde tussen hem en Honoré.
Ja.
En hij heeft echt al wel leuke dingen laten zien. Ook in eendagskoersen.
Ja.
Hij werd derde in Trofee La Guella. En hij werd eerste in... Wat was het? Ook een Italiaanse koers. Daags na, daar klopte die Mollema toen volgens mij.
Oh ja, ja, oh ja, waar
Grand Prix Artigiano.
Waar dat prachtige beeld van zijn vader voor de televisie is.
Ja,
ja.
En hij wordt gewoon elfde in Baskeland.
Ja. Ja, dat is super knap.
Dus ik hoop dat hij zijn supervorm mee kan
nemen. Echt een leuke outsider keus.
Ja, ja. Ja. Dus, en jij?
Greg van Avermaat.
Good old Greg. Ja. Leuk.
Ja, leuk, dat is niet per se, heeft niet per se een track record in Amstel Gold.
Kijk, nee.
Eén keer vijfde geworden. Vaker, ja. Vaker
elfde.
Elfde, twaalfde zo.
Ja.
Maar bij Greg denk ik, er zit nog wel wat in.
Er zit nog wel wat in te vatten. Ja, dat idee had ik ook.
En ik werd heel vrolijk van zijn derde plek in Vlaanderen.
Ja.
Vooral omdat ik dacht, wow, het is echt nog niet over. Als je deze sprint nog kunt winnen.
Ja.
Dan ben je nog wel. Dan zit er nog wel wat in.
Nee, zeker. Helemaal mee.
Ik denk dat Greg de Amstel Gold heel graag als een palmares zou toevoegen.
Dat weet ik
wel. En
het is
toch een beetje ook zijn laatste kans, denk ik, voorlopig.
Ja, want ik denk niet dat hij Luik Basnacke Luik gaat rijden. Heeft hij wel eens gedaan, maar ja. Lijkt mij sterk.
Het is ook lang, hè, dan. Als je je voor een pijl dan nog moet doortrekken.
Ja. Ja.
Ja, crack dus, denk ik. Als je mee wil doen aan de voorspelbokaal, dan kan dat via vriendvandeshow.nl/derodelantaarn. En krijg je ook dit seizoen weer eeuwigdurend opscheprecht. Maar ook de kans om één iemand de groetjes te doen en niemand te bedanken in de show. wat we al zeiden, meer koersen deze week. De Brabantse Pijl, dus aankomende woensdag. Start in Leuven, finish in Overijse.
Yes.
Mooi. En woensdag begint ook de Ronde van Valencia.
Ja, die was
in een rondje.
Jaar, ja, die was eerder dit jaar.
Is ook voor de vrouwen, toch?
Ja, volgens mij wel, ja.
Ja.
Ja. Dus genoeg koers deze week.
Ja.
U luisterde naar de Rode Lantaarn, de podcast voor wielerkijkers. Gepresenteerd door uw favoriete collega bankzitters Willem Dudok, Jonnes Ries en mijzelf. Mijzelf.
Jonnes Ries en jijzelf.
Ja, mijzelf.
Mooi.
Veel dank aan onze sponsoren BBB Cycling, Auto.nl en Canyon, hashtag fiets van de show. En aan vrienden van de show, bijvoorbeeld S. Budding, Tom Plaum, Matthijs Scho, Tim Steinkoele en Tom van der Wee.
En ook Tom Jutten, Long Tran, P. Becker, Edwin Baas en Martijn Nolen.
En tot slot Michel Goedhart, Rens Roelvink, familie van Wendy Plomp, El Schouten en Marcel Vladeres.
Super fijn. Dankjewel jongens. Wil je je aansluiten bij dit magische peloton van 876 vrienden? Kijk ook het komend seizoen en zo ook het komend seizoen weer een hoop wielerplezier. Wielerluisterplezier mogelijk maken.
Ja, dit gaat soepel hoor.
Ja echt hè. Kijk dan even op vriendvandeshow.nl/derodelantaarn en doe een donatie.
De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en Het is Koers.nl, de allerleukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten en in het bijzonder Bastiaan Gejaar, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman te Made. Willem, over de brandweer in Made gesproken. Hebben we nog een update over de brandweer, maar het mag ook over de postduiven in het nieuws?
Ik heb gezocht en gezocht en gezocht en er gebeurt helemaal niks. Er is geen nieuws over de brandweer. Geen nieuws over de postduiven. Er was een vrachtwagen geschaard, maar dat was dan net buiten Malen.
Oef.
Dus het is op een of andere manier het is stil.
Het is stil aan de overkant.
Het is stil aan de overkant. We wachten rustig af tot er weer ergens een brandalarmpje
had. Ah, in het geval van de postduiven is het waarschijnlijk goed nieuws. Want die zijn gewoon onderweg terug naar huis.
Dat
is wel een beetje wat ze doen.
Het meest waarschijnlijke scenario, ik weet niet of ik dit al genoemd had. Maar het meest waarschijnlijke scenario is dat ze gebruikt worden voor de fok.
Oh, ja.
Dat ze willen het zaad van de postduiven.
Melken moeten ze.
Melken, ja. Jonkies en die verkopen.
Ja, slim. Wil je reageren? Nou, jammer trouwens dat tenminste ook wel goed dat er geen... geen nieuws is natuurlijk goed nieuws in het geval van de brandweer.
Het is dubbel.
Ja, het is heel dubbel.
Het is heel dubbel.
Wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan via vele wegen. Wij zijn vooral actief op Twitter en de Gram. Maar je mag ook mailen naar groetjes@derodelantaarnpodcast.nl. Wij zijn er aankomende zondag weer. En dan blikken we terug op de enige echte klassieker op Nederlandse bodem. De Amstel Gold Race.
Zo is het. A bientôt.
A bientôt. I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Dag, heren van de Rode Lantaarn. Wat fijn dat Paling geen groetjes heeft gedaan. Het is misschien niet helemaal terecht dat ik nu ga proberen om de groetjes te doen in jullie show. Maar toen ik afgelopen week hoorde dat Paling de winnaar was van de voorspelbokaal, dacht ik toch echt een seconde dat ik de persoon was achter deze bijnaam. Direct daarna volgde alleen mijn eigen naam in jullie show als laatste winnaar van de voorspelbokaal. Toch is het niet zomaar dat ik jullie alsnog benader en mijn groetjes probeer door te drukken. De bijnaam Paling volgt me namelijk al een lange tijd. Als ras-echte Monnikendammer word ik vaak gekscherend, maar vooral onjuist Paling genoemd. Alsof ik uit Volendam kom. Ik zag het altijd vooral als een scheldwoord, totdat mijn bijnaam bij mijn vorige werkgever tijdens het pingpongen de Paling werd. Bedankt hè, Thomas. Vermoedelijk vanwege mijn gladde speelstijl. Mochten jullie dit toeval ook waarderen, dan zou ik toch echt graag de groetjes doen aan Bogal. Groetjes!
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.